Goedenavond, allemaal aanwezig hier in de zaal, hier aan tafel op de tribune. Welkom bij de commissie Duurzaamheid van woensdag 31 oktober. Uw vaste voorzitter, de heer Bouma, is vanavond verhinderd in verband met een begrafenis in de familiekring. Dus dat is de reden dat u vanavond het met mij hebt te doen. En ik hoop dat we er een mooie vergadering van kunnen maken. Allemaal welkom. Ik heb een aantal afmeldingen binnengekregen. De eerste, mevrouw Smeels, is niet aanwezig. De heer Platen ook niet. Marianne Luijer heeft zich afgemeld. En ik kan ook melden dat Johan van Sloten wat later zal aanschuiven. Mis ik dan nog andere aan- of afmeldingen die we nog wel even moeten weten? Zijn we daarmee dan compleet voor nu? Nou, zo te zien wel. Mooi. Dan kunnen we mij betreft door met naar de vaststelling van de agenda. Die hebt u aangetroffen in de app. En volgens mij een redelijk overzichtelijke agenda, zo te zien. En even rondkijken of daarmee die op deze manier dan ook kunnen vaststellen. Kijk even rond. Ik zie geen andere punten. Dan is die bij deze vastgesteld. En dan gaan we door naar de mededelingen. Zijn er mededelingen van uw kant die we op dit moment even moeten weten? Ook niet. U durft helemaal niks meer te zeggen met een nieuwe voorzitter. Of, ik hoor altijd heel andere verhalen hier. Nee, maar ik vind het prima hoor. Je bent heel goed bezig. Agenda punt 4 dan, vaststellen van de besluitenlijst van 26 september jongsleden. Ik heb tot nu toe geen wijzigingsverzoeken doorgekregen. Dus kunnen we daarmee vaststellen. Ik zie ook links en rechts al geknik. Dus daarmee ga ik daar maar vanuit. Nou, dan zijn we met een sneltreinvaart door de huishoudelijke mededelingen gegaan. Of mijn punten gegaan. En dan komen we eigenlijk al uit op het eerste inhoudelijke punt voor vanavond. En dat betreft de stand van zaken monitoring en regionale energietransitie. Tussen haakjes een RES. Het is een beeldvormend agendapunt. En ik begrijp ook dat er, een presentatie, die staat ook klaar, zie ik. En de heer Fakkeldijk, gedeputeerde Fakkeldijk, zal ons meenemen in deze presentatie, heb ik begrepen. Hij knikt ja. Want het gaat hier om een landelijke ontwikkeling en ook de volgende fase die van start is gegaan op dit onderdeel. En daarnaast komen ook nog de regionale ontwikkelingen en de samenhang met de Flevolandse energieaanbod. Vertel ik dat zo goed, meneer Fakkeldijk?
Heel goed.
Fantastisch. Wat mij betreft geef ik u dan ook nu het woord om de presentatie te doen.
Dank u wel. Misschien goed om voorafgaand twee opmerkingen te maken. De RES is iets waar heel veel verhalen over de ronde doen. En ik heb tijd gevraagd van uw commissie om even nog hier weer het geheugen op te frissen. Omdat ik denk dat we binnen de komende weken, maanden, wel in een situatie komen waarin we inhoudelijk de vraag moeten gaan beantwoorden wat wij als provincie Flevoland in die RES willen. En dit is dus wat dat betreft een aanloopje om weer even het systeem helder te krijgen. Om diezelfde reden is er ook een bijeenkomst de regionale energiestrategie gepland in Museum Schokland op 7 november van 5 tot, nou wat zal het zijn, 9 geloof ik, zegt mijn geheugen. En dat is ook voor de gemeenteraden, zal ik maar zeggen, en ook voor de algemene vergadering van het waterschap, omdat we daar nog weer wat verder inzoomen op die RES. En overigens is er ook morgen een bijeenkomst voor statenleden uit heel Nederland in Utrecht. Nee, niet in Utrecht. Nieuwegein. Daar hadden zich nog geen Flevolandse statenleden aangemeld, maar dat kan nog steeds. Volgens mij mag je zelf zonder aanmelding komen, dat heb ik niet gezegd. Nou ja, dat is een verrassing. Waarom nou deze hele verzameling bijeenkomsten? Omdat we met alle berichten die er in kranten verschijnen over het klimaatakkoord, al dan niet alle opvattingen daarover, in ieder geval vanuit GS er behoefte aan hadden om te proberen te zorgen dat op het moment dat we er inhoudelijk over in gesprek gaan, PS zo goed mogelijk geïnformeerd is. Dat is één ding, dat is het grootste deel van de presentatie. En dan sluiten ze nog een klein stukje erover monitoring. Omdat ook dat heel nauw verbonden is met die RES. Dus wat dat betreft zeg ik nu waarschijnlijk een heleboel dingen, daarom ga ik het ook heel snel doen, die u al wel weet en die u misschien ook wel kent. Maar die in ieder geval, dat hoop ik er maar dat u ook zo is, mij altijd erg helpen om nog weer even de context helder te krijgen waarover we het eigenlijk hebben. Want deze kent u natuurlijk, deze plaat, die hebben we al eerder laten zien. In dat klimaatakkoord is een opdracht weggezet. En daar wordt aan verschillende tafels, aan verschillende onderwerpen gewerkt. Die moeten voor 1 december nou opgeleverd hebben hoe zij denken te komen tot die besparing die daar staat, uitgedrukt in de kiloton. En onderdeel daarvan zijn 2 elementen, de gebouwde omgeving en elektriciteit. Het werk van die tafels is de basis, het uitgangspunt en het vertrekpunt voor het maken van die regionale energiestrategieën. Dat is op zichzelf een ingewikkelde, want laat ik een voorbeeld noemen. Stel dat de tafelindustrie zou bedenken, nou, we hebben de oplossing. Wij gaan onze besparing van 14,3 megaton halen door het geheel te elektrificeren. Wat overigens niet kan, maar stel dat ze daarmee zouden komen. Of de tafelmobiliteit denkt, nou weet je wat, iedereen verplicht in de elektrische auto, verzinnen we ook wat op. Dan betekent dat wel dat de opgave om elektriciteit op te wekken natuurlijk enorm stijgt. Dat is ook de reden om die dingen van alles met elkaar te maken hebben. Daarom is dat integrale behandelen aan die klimaattafels ook zo van belang. Voor deze presentatie, vooralsnog, gaan we ervan uit dat we vooral te maken hebben met de tafel gebouwde omgeving en de tafel elektriciteit. Die 2 tafels, waar dus zeg maar deskundigen van alle vanuit verschillende invalshoeken, netbeheerders, vertegenwoordigers van provincie, gemeente en waterschappen en anderen, proberen dus maatregelen te verzinnen om de besparing te realiseren. Er is natuurlijk een eerste, zeg maar, hoofdlijn notitie verschenen. En die is geanalyseerd door het PBL. Dat is echt voor degene die er meer van wil weten, en je ziet aan het eind van deze presentatie allerlei doorkliklinkjes, de moeite waard om te lezen, want die hebben dat grondig gedaan. PBL heeft nog geen doorrekening kunnen maken, wat eigenlijk het doel was, maar dat moeten ze wel na 1 december. Maar ze hebben al die maatregelen die tafels voorgesteld hebben, hebben ze geanalyseerd en adviezen teruggegeven. Ja, u moet dit nog nader uitzoeken, dit kan wel als u zus, als u zo. En op basis van die adviezen zijn die tafels nu dus verder aan het werken. De belangrijkste opgave die politiek gesproken veel nieuws gehaald heeft, is dat het doel van die 90% emissiereductie in 2030 op zichzelf haalbaar is mits. Nou, dan moet dat altijd een beetje denken dat ik in het verleden wel eens in een politieke omgeving heb gezeten waar als iemand iets niet wilde, die zei ja, als we, en dan kwam een rijtje nauwelijks in te vullen voorwaarden, daaraan voldoen, dan kan het wel. Nou, zo erg was het hier niet, maar er zitten wel stevige voorwaarden aan verbonden. Maar we zien wel dat de inzet die we met elkaar als provincies gehad hebben voor een heel belangrijk deel terugkwam in de analyse van die tafels. En wat ze ook maar even voor de vuist weg opgeleverd hadden was, ja, daar komt toch zo'n 3 tot 4 miljard euro meer kosten. En daarvan was nog niet helder door wie die opgebracht zouden moeten worden. Belangrijk nieuwsgieriger waren natuurlijk wat het kabinet daar nou van vond. Want wij dachten, die zullen eigenlijk wel teleurgesteld zijn, want het levert geen antwoord op de vraag. Dat viel mee, maar daar zitten in die kabinetsreactie zaten nog wel een paar nare dingen. Want als je door alle lovende woorden heen leest, dan wordt er niks meer over planning gezet. Ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest, omdat ik voorzitter van de BAK Energie ben, dat ik eerdere fases, eerdere documenten heb gezien, concepten van die kabinetsappreciatie. En in die concepten stonden allemaal nog harde planningen, maar die waren er allemaal uit, in de definitieve versie. En dat betekent dat ook het kabinet zich realiseert dat de planning die ze zelf afgegeven hebben, optimistisch is. Veel onrust bij initiatiefnemers was er over die SDE+. Gaan ze die nu eerder afschaffen? Nee. Tot 2025, maar hij zou eerder afgeschaft kunnen worden als er een alternatief voor gevonden is. Nu wordt die SDE Plus natuurlijk eigenlijk gewoon betaald via de elektriciteitsrekeningen. En er wordt zeker onderzoek gedaan, zijn er andere beprijzingsalternatieven. Wat er eentje was waar we nogal met elkaar ook een stopteken afgegeven hebben, die tafels, was dat zeiden van ja, die extra vraag, dus van die andere tafels, die aan elektriciteit, die ligt ergens tussen 19,4 en 52,5 terawattuur, waarbij er een deel daarvan, 13 ongeveer, al wel ingerekend was. Dan zou je uitgerekend op een soort 65 terawattuur komen in plaats van 35. Daar hebben we al gezegd, dat is veel te makkelijk. Je zult echt moeten kijken aan die andere tafels of je meer andere oplossingen, denk aan waterstof, kunt gebruiken. En hoewel dit niet goed is voor de reductie van de uitstoot aan ton CO2, moet je om het tempo te kunnen halen misschien ook wel denken aan overbrugging van het importeren van gas of andere oplossingen. Maar niet te makkelijk naar elektriciteit schuiven. Een politiek belangrijke is dat ze AA-kabinet aangekondigd heeft, we gaan ook de inkomenseffecten van al die maatregelen doorrekenen. Dat is natuurlijk cruciaal, want ik moet zeggen dat Wiebes dat ook wel heel sterk onderschrijft. We hebben er bij voortduring op gerekend, op gehamerd, er kan en mag geen energiearmoede ontstaan. Nu zijn er allerlei mensen die, zeg ik het een beetje te banineren misschien, zich een Tesla kunnen veroorloven en zonnecellen en een windmolen, ja die kunnen wel van het gas af. Maar er zijn hele grote groepen die die mogelijkheid niet hebben. En die moeten op een verantwoorde manier van het gas af kunnen. Daarom is die doorrekening van die inkomenseffecten ook zo belangrijk. Ja, de roze olifant in de Kamer, maar dat zijn mijn woorden, is de financiering. Ook niet voor enige vorm van verslag, maar in een van de voorbereidende overleggen die we met Ollongren en Wiebes hadden, zeiden ze tegen ons en ons en de vertegenwoordigers van IPO, VNG en het waterschap, die het bestuurlijk overleg doen. Ja, in de eerste ronde hebben we gewoon de financiering nog niet voldoende rondgekregen van de collega's, maar we gaan nu vrolijk de tweede ronde in. Want wij snappen heel goed dat we ook als kabinet stappen zullen moeten zetten en geld zullen moeten vrijmaken. Dat wordt politiek nog een boeiende nazomer en winter, zal ik maar zeggen. Goed. Tegen deze context, moeten we al wel beginnen aan dat wat res is. In die rest gaan we voorlopig uit van een opgave nationale elektriciteit die neerkomt op 35 terawattuur. Het ingewikkelde bij al die gesprekken is dat we dus petajoule, terawattuur en ton CO2-reductie door elkaar gebruiken. Maar als je dat in petajoule doorrekent, dan zie je dat je om de 49% te halen in een donkergroene vlak zit. En waar het kabinet 35% gevraagd heeft, dan moet je al 235.000 petajoule opwekken. Wat we uitgerekend hebben, is dat als de PBL-doorrekening zou kloppen, dan zou dit de verdeling zijn, moeten worden. Dat betekent dus dat je meer zou moeten doen dan waar het er dus ver van uitgegaan werd. Want ook wind op zee heeft beperkingen. Wind op land heeft beperkingen. Zon-PV is tamelijk optimistisch en overgenieuwbaar. En daar komt dus bij dat we tegelijkertijd twee beleidslijnen moeten combineren. Aan de ene kant moet je geloven in het tempo van een aantal honderdduizenden woningen per jaar bijna, moet je woningen van het gas afhalen. En dat draagt op zich bij aan de reductie van de CO2-uitstoot. Maar het is wel een nadere inkadering van een deel hoe je die reductie invulling moet geven. Dat betekent dat als dat daar langs loopt, en ook dat moet in de rest opgelost worden, de planning van de warmtransitie. Want twee doelen naast elkaar, vermindering CO2-uitstoot, en dus hernieuwbare energie in gaan zetten. En tegelijkertijd van het aardgas af. Dat betekent dat je ook, en dat wordt onderdeel van het restproject, moet komen tot gemeentelijke warmtevisies en eigenlijk per wijk een plan van aanpak zou moeten nemen. Waarbij het natuurlijk van belang is dat je goed ook bovenregionaal nadenkt over de vraag, wat kan ik daar dan inzetten? All-electric warmtepompen, warmte net gevoed door restwarmte of geothermie. Hangt ook erg af van de plek waar je ligt en waar de wijk ligt. En voor een deel zijn er natuurlijk heel veel mensen die erg veel, zeg maar, het erg over waterstof hebben. Dat dat heel veel kansen biedt, want immers dat kun je door het bestaande gasleidingennet, kun je dat sturen. Daarvan moet je twee relativerende opmerkingen maken. De techniek staat nog erg in de kinderschoenen. De vraag is of we voldoende tijd hebben als we dat nu helemaal willen doen, om af te wachten tot het helemaal ontwikkeld is. Antwoord is nee. En twee, waterstof moet ook gemaakt worden. Dus vraagt ook elektriciteit. Het is een energiedrager, maar geen warmtebron. Maar kan dus wel weer helpen bij het van het gas afdoen. Waar staan wij nou als Flevoland in dit gehaal? Dit plaatje kent u, dit heeft u een aantal keren eerder gehad. En we zitten nu ongeveer op het moment dat die sporen vanuit het IBP, dus het klimaatakkoord, klimaatmitigatie en de RES en de Flevolandse energieagenda bij elkaar gaan komen. Deze heeft u eerder daarover gezien. Die Flevolandse energieagenda die moet echt inspireren. De RES is het formele document. We hebben er twee aparte sporen van gemaakt. Bij de RES is het portefeuillesoverleg duurzaamheid, voorgezeten door de provincie, de opdrachtgever. En de Flevolandse energieagenda probeert zoveel mogelijk initiatieven aan elkaar te verbinden. Waarbij natuurlijk wel al die initiatieven straks een plaats krijgen in de opgave die we moeten doen. Staat hier nog een keer naast elkaar. En wat we eigenlijk afgesproken hebben is dat uiteindelijk, maar dat hebben we het wel over een half jaar tot een jaar, wel die twee weer keurig bij elkaar moeten komen. Want als we dan uiteindelijk onze restbod hebben gedaan en ook dus daar al die initiatieven hun plaats in hebben gegeven, dan zullen we er gewoon in één lijn mee verder kunnen. Dus ik heb natuurlijk een hele verschillende governance, maar voor de rest is die governance wel redelijk uitgekristalliseerd. Daar hebben we echt gezegd, het portefeuillesoverleg is degene die dat moet strekken. En op dit moment is de externe projectleider bezig aan een rondje langs alle gemeenten in het waterschap. En gaan we op die manier inkleuring geven aan de governance. Wat ook moet, want voor het eind van het jaar is de landelijke planning. Moet iedere regio bedacht hebben hoe die zijn proces gaat organiseren. Dat proces, u kent dit plaatje ook, ik heb dit stokpaardje, dat gaat dan echt over twee dingen. Het gaat natuurlijk over de opwek die je pleegt, maar ook over het verminderen van het energiegebruik. Die RES zijn heel veel woorden aan gewijd. We hebben hier nog maar eens de formele definitie op een rijtje te zetten. Wat het kabinet graag wil, en dat staat heel vaak in ronkende taal, is dat we ambitieuze doelen stellen met eigen afwegingsruimte. Dat is mooi. Maar er zijn natuurlijk een aantal voorwaarden van belang. En daar moet je wel integraal naar kijken. Bijvoorbeeld, wat is het ruimtebeslag dat met zich meebrengt? En hoe zit dat dan ook straks in de omgevingsvisie? En wat kan het liggende net aan dat er al ligt en wat niet? En misschien wel belangrijk, het is niet een technische operatie. Waar we in ieder geval zeer voor gepleit hebben, is dat het niet alleen gaat over wat er technisch kan, maar ook waar draagvlak voor is. En dan is natuurlijk de grap dat uiteindelijk dat wel op moet tellen totdat die 35 terawattuur of welk bedrag daar dan ook uitkomt. En de politieke discussie die je met elkaar voert en gaat voeren is straks welke rol, wat vinden wij dat het bod zou moeten zijn dat we daaraan doen. Wat is de potentie, wat willen wij van met name de opwek ook voor onze rekening nemen. En die wij, dat is zeg maar niet alleen de provincie of alleen de gemeente of alleen het waterschap. Met elkaar vormen we in de provincie één RES-regio. Die regio doet het bod. En dat betekent dat het bod dat we doen in alle documenten, dus door de gemeente, de zes gemeenteraden, door de algemene vergadering van het waterschap en door de staten, moet worden vastgesteld. En net al bij de integrale begrotingsbehandeling heb ik aangegeven dat we wel niet zo stom zullen zijn om pas u met het eindresultaat daarvan lastig te vallen. Maar dat we eerst natuurlijk in alle stappen gaan proberen de staten zorgvuldig mee te nemen. Nou, dit is dus ongeveer de regioindeling van Nederland zoals die er is. We hebben nog geloof ik twee Gallische dorpjes die nog niet echt bij een regio willen horen in Nederland. Maar als die ook overkomen, dan is dit iets wat binnenkort door het kabinet zal worden vastgesteld. Als je goed kijkt naar die lijntjes, dan is er sprake geweest ooit van de metropoolregio Amsterdam als RES-regio. Daarom staat er nog zo'n bruin lijntje in ons gebied. Daar hebben we samen met Almere van afgesproken, dat gaan we niet doen. Dus dat lijntje wordt straks weggegumpt op de definitieve kaart. Flevoland is gewoon één restregio. In de metropoolregio Amsterdam zijn er twee, drie of vier, ligt er een beetje aan hoe je telt. Want daar hebben ze ook deelregio's. In theorie bestaat de metropoolregio Amsterdam straks uit twee restregio's. Noord-Holland, deel van Noord-Holland, zeg maar, dat restregio vormt. En Flevoland. Dit moet het dus zijn. Dit is de opdracht. Regionale afspraken. Wat gaan we waar doen? Waar kunnen we wat opwekken? Waar kunnen we besparen? En levert het dan ook bouwstenen op waarop de gemeenten en de provincie het omgevingsbeleid vast kunnen leggen? Ook aangegeven, hoe ver moet je dan kijken? 2030 met een doorkijk naar 2050. En dit zijn ook de stappen waar we graag met u over willen praten. Want die uitgangssituatie is natuurlijk van belang. De uitgangssituatie om vast te stellen, hoeveel wekken we nu eigenlijk al op en hoeveel verbruiken we? Ook in formele zin vastgesteld. En wat kunnen we er in 2030 en willen we er in 2030 nog bij doen of niet? En ook het doorkijken naar 2050 is van belang. Dat doorkijken is van belang omdat we weten dat we in 2030 natuurlijk nog niet zijn. Als je je klimaatdoelstellingen van Parijs wil halen, zul je daarna niet moeten kunnen stoppen bij 49%. Uiteindelijk moet je naar, liefst bij voorkeur, 100% toe. We dachten, laten we dan eens kijken wat de uitgangssituatie in Flevoland is. Dit zijn volkomen oude cijfers, maar dit zijn openbare cijfers tot aan 2016. En dat is nu natuurlijk niet te lezen, maar wat je ziet is dat bij de gebouwde omgeving we met elkaar echt een hele mooie stap naar beneden brengen. Maar dat de uitstoot verkeer en vervoer alleen maar vanaf 2015 toeneemt. En dat onderschrijft opnieuw het belang om ook, zeg maar, in duurzame mobiliteit vervolgstappen te zetten. Want CO2-uitstoot verkeer en vervoer is eigenlijk voor deze regio de belangrijkste hindernis. Als je hier weer kijkt in die wat oudere cijfers, dan heb je gevraagd, hoe doe je dit dan eigenlijk in Nederland? Dan doe je het natuurlijk met zon en wind, doe je niet goed. Maar met geothermie zit je echt onder het gemiddelde. Nogmaals, zijn oude cijfers, je kunt er voor nu geen conclusies aan verbinden. Maar dit is wel het soort van input op basis waarvan er straks in de beginsituatie vastgesteld zal worden. Als je dan kijkt naar hernieuwbare energiegebruik versus hernieuwbare opwek, dan zie je dat in totaliteit, maar dan tel je dus ook de mobiliteit mee, we er eigenlijk nog lang niet zijn. Op die lijnen zou je, als je alles meetelt, krijg je ze nog niet bij elkaar. Goed, met dit soort gegevens gaan we straks beginnen aan het restproces. Daar zit één heel belangrijke, ik zou bijna zeggen, nuancering in. Wij gaan ervan uit dat er een akkoord is voor 1 januari. Niet voor het verslag, maar ik geloof er geen bal van. Want uiterlijk 1 december moeten al die tafels hun maatregelen opgeleverd hebben. Die moeten dit keer allemaal uitgekristalliseerd en doorrekenbaar zijn. Er wordt echt keihard gewerkt. Mensen bij het IPO en ook van onze provincie en andere provincies zijn daar dagen aan kwijt. Maar zelfs als dat zou lukken, dan vindt vanavond in de Kamer het debat nog plaats over het hoofdlijnakkoord. En daarin hebben ze al afgesproken dat het kabinet het aan de Kamer voorlegt voordat ze een klimaatakkoord gaan tekenen. Ondertussen moet dus het PBL al die maatregelen nog doorgerekend hebben. En als dat gebeurt, dus moet dus de Kamer er een opvatting over hebben. En dan kan het kabinet een klimaatakkoord gaan sluiten. Wij hebben als provincies gezegd, vanaf het moment dat, zeg maar, het klimaatakkoord ook door de Kamer is, willen wij minimaal 2 maanden, omdat wij er allemaal mee naar onze staten moeten. En schrik niet, dat was ons schrikbeeld, en we kunnen er helemaal niks aan doen. Dit land dus midden in de verkiezingen. Ja, wij gaan niet over de planning, maar dit land is echt midden in de verkiezingen. Dat is ook qua planning onhandig, zal ik maar zeggen. Maar goed, aan de andere kant, misschien kun je er ook je voordeel mee doen, dan kun je er ook nog wat van vinden als politieke partij. Bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten is dat een graadje erger. Die moeten van zo'n, wat zijn het, de 380 gemeenten of zo. Daar moeten ze naar terug. Dus die hebben een algemene ledenvergadering in juni ingepland. Van volgend jaar. Om het akkoord aan de leden voor te leggen. Waarom is dit nou zo van belang? omdat we de heldere afspraak gemaakt hebben, vanaf het moment dat er een klimaatakkoord is, hebben we twee fases te gaan. Fase 1, een half jaar, waarin die energieregio's hun bod doen. Daar komt, dat bord wordt dan ook weer doorgerekend door het PBL. Daar komt dan vervolgens uit, Leiden de optelsom van al die boden, dat is geen goed woord. Nou, van die verschillende bod, leidt dat tot, biedingen, ja, heel goed. Leidt de optelsom van al die biedingen nou tot het gewenste getal? Of moet er daarna een verdeelmechanisme in werking treden, waarin het restant verdeeld wordt over de regio's? En ja, over dat verdeelmechanisme is het dunne koord, dat je dat natuurlijk eigenlijk van tevoren niet zou willen kennen, want dan gaat iedereen er vast naar zich toe rekenen, maar je het eigenlijk wel moet hebben. We hebben als provincie gezegd, wij gaan toch nadenken over zo'n biedingsmechanisme, want wat wij niet willen is dat het Rijk dat voor ons gaat bedenken. Als het Rijk gaat bedenken en zegt, nou, dat doen we op basis van beschikbare ruimte, of op basis van een aantal inwoners, of op basis van verbruik, dan overkomt je iets. Dat hebben we één keer meegemaakt met windenergie op land, gaan we niet weer meemaken. Maar dat betekent dat deze planning dus nog wel eens zou kunnen gaan schuiven. En dan daarna heb je een jaar voor dat restproces, een half jaar dus voor die verdeling. En het tweede half jaar dat verdeelmechanisme. Nou, dit is wat we inmiddels doen. In die fase van december tot december zijn we inmiddels zeg maar informatie aan het verzamelen. Hebben we de governance grotendeels op orde. Zijn we ons aan het voorbereiden. Vervolgens krijg je dan de fase 2, zeg hier januari, juni 2019, waarin die rest bestuurlijk vastgesteld wordt, of zoveel later als het dan geworden is. En na die doorrekening krijg je dus de opgave die teruggelegd wordt. En zul je de rest af moeten maken, moet onderhandelen over de definitieve opgave per regio, die je dan ook accepteert, waarin de rest vervolgens vastgesteld wordt. En ook provincies en gemeenten aan moeten geven hoe ze dat willen borgen in hun omgevingsbeleid. Dit is een oude sheet, want toen dachten we nog dat dit de planning van de besluitvorming was. Dat is het in ieder geval niet meer. En deze mag u ook vergeten, want dan zie je wel welke commissies er allemaal omheen zitten. Nou, dat zal allemaal wel. Hier is waar wij in ieder geval ons een belangrijke mate mee bezighouden. En zeggen ja, waar we hard scherp op zijn deze fase is, wat is nou precies het karakter van de afspraak over hernieuwbare elektriciteitsopgave? Wat is precies de opgave voor de rest? En dus niet afwendelijk waar ik het net over had. Proberen te voorkomen dat het Rijk het ruimtebeslag dwingend via de NOVI gaat regelen. Dat is niet de bedoeling van de Nationale Omgevingsvisie. Daar is het niet voor bedoeld. Het is geen zesde nota ruimtelijke ordening. En wij zijn het er allemaal zeer over eens. Alle 12e provincies, maar ook de gemeente, ook het waterschap en ook Wiebes, dat een rest alleen kans verslagen heeft als er zicht is op financiering en betaalbaarheid. Dat was het bijpraten over de rest, voorzitter.
Hartelijk dank voor deze uitgebreide toelichting. Volgens mij zijn we weer van A tot Z meegenomen in deze energietransitie. Ik kijk even rond of er wellicht nog vragen zijn. En ik zie de heer Simonsen. Dan geef ik hem als eerste het woord.
Dank u, voorzitter. Ik heb wel een paar vragen hierbij. De oorsprong is het klimaatakkoord. Dus daar werken we naartoe. Maar dat overvalt mij eigenlijk als statenlid. Want dit is iets wat wij onszelf als provincies volgens mij aandoen. Het is nooit een drang vanuit het Rijk geweest om naar dat klimaat. Maar wij komen zelf met het initiatief om dat in eigen hand te houden. En ik ben daar als staatslid volgens mij nooit in gekend. Maar ik weet ook niet eens of dat wat toegevoegd had. Maar graag daar toch nog eens even wat over van waar komen we nou weg. Want dan heb ik het weer op een rijtje staan. Tweede vraag is nou, over die biedingen. Aan wie doen wij nou eigenlijk een bod? En waarom zijn wij niet in staat om het in IPO-verband te verdelen? Als provincies. Dat moet toch mogelijk zijn. Dan krijg je toch niet die toestemmingen als bij windenergie. Dan schat u ongeveer in, die extra vraag die zal ongeveer tussen de 19,4 en de 52 terawattuur zitten. Hoeveel petajoule is dat eigenlijk? Maar laten we nou toch alsjeblieft voortaan alles in petajoules doen, dat ik niet meer om hoef te rekenen. Want dat lukt mij gewoon niet. Dus graag, maar misschien sla ik de plank mis, maar alle komende sheets die naar ons toe komen, allemaal in petajoules, dan zijn we er in één klap vanaf, als dat mogelijk is. Maar die 35 petajoule, als je dat dan verdeelt over 12 provincies, dan is dat toch volgens mij, of 35 terawattuur. En dan, hoe groot is dan wat u inschat, wat wij er als Flevoland nog bovenop die, want vanmiddag hebben we het erover gehad, bovenop die 7,6 nog moeten doen om bij onze doelstelling te komen? Nou, dat waren een beetje de vragen.
Ja, want anders onthouden we die getalletjes niet meer. Dus het begint wel een beetje wiskunde te worden, maar prima.
Ja, de antwoord van de eerste vraag moet ik terug voorbij mijn eigen actieve geheugen. Maar er is op enig moment in IPO-verband, en volgens mij al een jaar of anderhalf jaar terug, een bod gedaan samen met VNG en met de Unie van Waterschappen aan het Rijk. Waarin we zeiden, laat ons dat nou gewoon zelf regelen, voordat in plaats dat u het verdeelt. En dat is anderhalf jaar geleden, of nog langer, denk ik gebeurd in IPO-verband. Ik ben er overigens nog wel steeds zeer mee eens. Want als je het Rijk zo'n verdeling laat maken, dan loop je het risico dat als toevallig het kwartje verkeerd valt, zeggen van nou, ik noem maar eens wat. In Flevoland en in Drenthe en in Groningen hebben we zoveel ruimte, daar doen we wel alle windmolens. Nou, dat wil je niet. Dus dat is denk ik één. En hoe u daar toen bij betrokken bent, dat weet ik eerlijk gezegd gewoon niet. Niet. Nou ja, excuus daarvoor, maar veel meer kan ik er ook niet van zeggen, zal ik maar zeggen. Maar er is wel in de tijd door het IPO-bestuur besloten, en daar is dus kennelijk iets in de communicatie vooraf gehad niet goed gegaan, om dat op die manier in te steken. En dat was ook overigens redelijk unaniem. Vrees de laatste keer op dit onderwerp, maar dat terzijde. Ik denk dat het wel verstandig is. Want als je vraagt hoeveel gaan wij nou meer moeten doen, daar kun je op dit moment geen zinnig woord over zeggen. Als je gewoon kijkt naar wat wekt Flevoland op en wat verbruikt Flevoland, dan denk ik, hoe je ook kijkt, dat we nogal een heel aardig eind in de goede richting zitten. Maar als je naar Nederland kijkt, dan kun je je voorstellen dat in Zuid-Holland heel veel verbruik wordt en weinig ruimte voor windmolens is. Want dit is exclusief wind op zee. En de grap is natuurlijk wel dat je in IPO-verband met elkaar, als Unie van Waterschappen, gemeente en IPO, dat bod aan de Rijksoverheid doet. En de Rijksoverheid, zeggen wij, u heeft aan die landelijke tafels en heeft als kabinetsbeleid vastgesteld, dit zijn de doelen die wij moeten halen. En dan kunnen we twee dingen doen, zeg ik heel plat. Wij gaan als Rijk bedenken wie daar en wat hoeft te leveren. We hebben het natuurlijk met elkaar gezegd, laat ons nou daarin komen tot een verdeling. Dat kan niet alleen in IPO-verband, want dat geldt ook voor gemeenten. Die moeten daar ook, de VNG moet daar ook ja tegen zeggen. En ook voor de Unie van Waterschap. Dus je hebt minimaal drie bestuurslagen. Ik zou willen dat ik zou zeggen, ja, we gaan voortaan alles in petajoules doen. Wij proberen, denk ik, nou, al een half jaar het Rijk zover te krijgen dat ze een standaard basis dataset ter beschikking stellen, dat ze een afspraak maken welke taal we gebruiken. Want het maakt mij niet uit of ik het moet uitleggen in gereduceerde de kiloton CO2-emissie, of in opgewekte, of in petajoules, of in een terawattuur. Maar zullen we het nou alsjeblieft over één eenheid hebben? Ik denk dat de discussie op dit moment gaat tussen petajoule en terawatturen. Daar hebben deskundigen heel veel tijd voor nodig om uit te leggen waarom het een beter is dan het ander. Ik kan hier toezeggen, daar blijven we ons uiterste best voor doen om te zorgen dat we eenduidig communiceren. Maar we zijn wel afhankelijk van die landelijke dataset.
Nou, dat weet ik zo net nog niet, voorzitter. Want wij kunnen toch aan u vragen om voortaan iedere presentatie hier in petajoules of in kilowattuur te doen, maar met één taal te spreken, dan ligt de bal volledig bij u.
Dat kunt u doen, maar op het moment dat ik dan daarbij aan moet sluiten in die volgende fase op, zeg maar, de manier waarop ik het aan moet leveren in landelijk. Want al die dingen moeten bij elkaar opgeteld worden van die regio's. Dan zouden we dus steeds, als we hier Pet Agile kiezen en toevallig valt het lot voor Terrawattuur, het allemaal moeten gaan omrekenen.
Voorzitter, even serieus. Hier zit het controlerend orgaan. Ik ben niet in staat om de boel te controleren als we met twee talen spreken. Dus ik leg toch dringend die wens bij u neer.
Prima. Op het moment dat er besluiten voorgelegd worden, is er zeker helderheid over zeg maar, de eenheid waarmee we gaan rekenen. Dan gaan we het in één eenheid doen. Maar ik vraag u nog een paar weken de ruimte om te zorgen dat we dat landelijk op dezelfde manier doen. Want anders moeten we de boel blijven omrekenen. Daar wordt het ook niet helderder van. Maar met het pleidooi ben ik het zeer eens.
Prima, dank u wel. De heer Janssen, PVV. Ik heb één keer allemaal enthousiaste vingers. En ik stel voor dat we nu even een inventarisatierondje doen met vragen. Ja, mag het microfoon aanzetten.
Ik zal proberen
aanzetten.
Het kort te houden. Valt niet altijd mee, moet ik zeggen. Pardon? Goed, nou, laten we zeggen, ik ben heel positief als u zegt, nou, de inkomenseffecten die zijn uitermate belangrijk. Het toeval wil dat van de week of vorige week heeft een discussie plaatsgevonden in de Tweede Kamer. En werd met name het planbureau voor de leefomgeving met wat deskundigen werden ondervraagd over de kosten. Het planbureau voor de leefomgeving kwam daar niet helemaal uit. Maar er zaten ook wat deskundigen rond de tafel die zeiden ja, we kunnen het wel ongeveer inschatten. Maar goed, die afspraak is gemaakt dat het planbureau voor de leefomgeving, die moet het op een rijtje gaan zetten. Maar de eerste schattingen die zijn toch redelijk onrustbarend wat het allemaal gaat kosten. Dat één, dus een opmerking, geen vraag. Ik vind het prima dat dat gebeurt. Dan waar ik dan eigenlijk een pleidooi voor wil houden, is dat in dat hele verhaal een kostenbatenanalyse gaat plaatsvinden. Als je doel is een reductie van de CO2, dan kun je dat op verschillende manieren bereiken die allemaal bepaalde kosten met zich meebrengen. En wat ik eigenlijk aan de gedeputeerde vraag, om daar een prioritering in aan te brengen. Dus eigenlijk, je kunt, en dat is ook bekend bij allerlei bureaus, je kunt eigenlijk vrij eenvoudig die prioritering doen en dan daar in eerste instantie daar eigenlijk primair daarna kijken. En ik doel dan met name op de koppeling elektriciteit, warmte, en dat noemen ze stadsverwarming, op zich wel een dure techniek, daar ben ik met u eens, qua investeringskosten, maar dit is eigenlijk laaghangend fruit. Je kunt vrij snel tot CO2-reductie. Dus die prioritering. En daarnaast zijn er nog andere punten, zoals eenvoudige warmtepompen, die ook niet zo duur zijn. Geothermie is ook genoemd. Dat is een hele dure optie in mijn ogen. Dus graag daarna kijken. En als u de behoefte aan hebt, dan wil ik daar best eens met u over praten of van gedachten wisselen hoe dat zou kunnen.
Ik hoor hier een warm aanbod. Dat waren uw vragen, meneer Janssen.
Ja, laat ik het daar even op houden.
Twee vragen heb ik genoteerd. Ik zag de heer, meneer Vermeulen al een tijdje met zijn vingers zwaaien en daarna ga ik die hoek in. Hoek.
Ja, voorzitter, ik was onder de indruk van het niveau van de presentatie. Met dank daarvoor, het is een stuk duidelijker geworden, maar op een paar kleine puntjes toch nog iets verduidelijking. In een van de laatste sheets, daar staat de stevige inzet op het voorkomen van de afwenteling op de hernieuwbare energie op land. U had het in de inleiding daar even over. Bij deze zit, maar hoe moet ik dat interpreteren? Met andere woorden, kunt u daar een korte uitleg bij geven? Tweede punt, u noemde de tijdsdruk, die vrij groot is. Hè. Het is nog maar de vraag of we op 1 januari 2019 zover kunnen komen. Ik neem aan dat dat breed gedragen wordt, die mening. Met andere woorden, wat voor tegengas heeft het IPO ten opzichte van de minister ingezet om daar toch iets meer tijd voor te nemen. En is daar niet een bepaalde afspraak over te maken. En tot slot de derde opmerking. Geothermie, het werd inderdaad net genoemd dat dat een erg dure oplossing is, dat klopt. Ik ken het alleen vanuit de landbouw, hè, dat we daarbij de glastuinbouwgebieden bijvoorbeeld gebruik van kunnen maken. In de gebouwde omgeving komt dat natuurlijk ook voor, weliswaar op een andere manier. Maar mij is ter oren gekomen dat de wet en regelgeving wat dat betreft nog een beetje achterloopt op de ontwikkelingen. Met name in Limburg schijnt een project ook stilgezet te zijn, omdat er gevaar was voor wat aardverschuivingen en lichte aardbevingen en dat soort gevaren. Dus misschien kunt u daar even op ingaan, want het is wel een belangrijke randvoorwaarde dat het ook allemaal goed gebeurt. Dat was het.
U bent wat van plan, meneer Vagelaar?
Antwoord geven, maar ik vond...
Ja, maar dat gaan we even weer... we gaan even verzamelen.
Sorry, ja. Dan schrijf even mee.
Ja, prima. Ik had beloofd de hoek in te gaan. Denk, meneer Pels, PvdA?
Ja, voorzitter, ik was me niet bewust van dat ik in een hoek zat. Het lijkt me toch een redelijk ovale tafel.
Ja, alle beelden zijn waar.
Ja, nou, ik zit blijkbaar in een bepaalde hoek bij u dan. Dank voor de presentatie en uiteenzetting. We zagen wat mooie staartjes over het verbruik. Dat riep bij mij in ieder geval de vraag op van ja, met welke economische groei hou je nu eigenlijk rekening in deze scenario's? Want dat maakt nogal uit. Van de week was ook in het nieuws dat de mobiliteit bijvoorbeeld behoorlijk is toegenomen. Ja, ik kan me voorstellen dat daar een heel ander rekenplaatje uitkomt. Maar misschien wordt er met een bepaalde standaard gerekend. Een tweede vraag die bij mij opkwam is... ja, hier komt een soort opgave uit voor Flevoland. Zou die in theorie dan ook nog anders kunnen zijn? Of zeg maar onze eigen ambities kunnen overstijgen? Hè? Misschien komt hier wel uit dat je meer zou moeten doen dan wat we in onze eigen plannen hebben staan. Hoe zit dat precies? Ik vroeg me even af, het luchtverkeer, wordt dat erin meegenomen? Want dat werd eerder altijd buiten beschouwing gelaten bij dit soort uiteenzettingen. Maar dat is natuurlijk wel degelijk een activiteit die in onze provincie plaatsvindt, maar ook in andere provincies. En die je ook zou moeten compenseren. Ja, het laatste was meer een opmerking, voorzitter. Boven de sheet met de planning staat het woord spoorboekje. Nou, dat lijkt me bijna een garantie dat je vertraging oploopt. Dus ik dacht, misschien kunnen we dat taalkundig gewoon even oplossen. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Wie mag ik dan even het woord geven? Meneer Vulink, gaat u gang.
Voorzitter, dank u wel. Het sluit aardig mooi aan wat de heer Pels al aangaf. We hadden een eigen ambitie neergezet. We hadden ook een klein beetje aangegeven dat wij een beetje een soort een voorlopersprovincie zouden willen zijn. Nou worden we wellicht met aanvullende opdrachten opgezadeld, als ik het zo mag benoemen. Betekent dat dan dat we onze ambitie ook als voorloopprovincie opgeven? Of gaan we daar ook toch al op anticiperen?
Wat was uw vraag, meneer Vulink? Prima. Mevrouw Vestering, Partij voor de Dieren.
Ja, dank u wel, voorzitter. De PVV had het net al eventjes over laaghangend fruit. En ik denk dat dat überhaupt een mooie aanleiding is om te kijken naar hoe we het klimaatprobleem aanpakken. Wellicht met fruit, in ieder geval met plantaardige eiwittransitie. Want ik zie daar ook landbouw en landgebruik in beeld staan. Maar dan hebben we het alsnog over duurzame energie en geothermie, maar niet zozeer in de uitstoot van broeikasgassen als in methaan. En ik denk dat de provincie daar nog steeds een rol op zich kan nemen in het terugdringen van andere broeikasgassen. Methaan is de tweede belangrijkste broeikasgas in het hele klimaatverandering verhaal. Dus ik zou graag van de gedeputeerde willen weten hoe hij daar tegenaan kijkt. Ook omdat ik weet dat onderzoeken laten zien dat we onze klimaatambities niet halen. Om de 1,5 graad opwarming als we niets doen aan de veestapel. Dan werd er ook nog eventjes gerefereerd aan dure oplossingen. En mijn vraag ook aan de gedeputeerde is, is volgens mij volgens de Verenigde Naties uitgerekend dat het uitstellen van maatregelen op dit moment, die wellicht vergaand zijn, wellicht veel kosten op dit moment alsnog goedkoper is dan wachten met beleid En dat over 10 jaar bijvoorbeeld doen, dat het dan alleen maar veel meer kost. Niet alleen financieel, maar ook op andere vlakken. Dus dat is ook mijn vraag aan de gedeputeerde.
Dank u wel. Meneer Miske.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de presentatie, was helder. We hadden nog wel een paar vragen. We zagen ook van die mooie grafiekjes. U zei van, die zijn niet te lezen. Ik zat helemaal vooraan, dus het kon in dit geval wel. Maar het zijn bekende grafiekjes, want die komen uit de klimaatmonitor, als ik me niet vergis. Maar goed, die lopen terug tot 1992 of zo, zag ik, met de CO2-uitstoot. En een van de doelstellingen die wij ook hebben, maar die heel Nederland heeft, is in 2030 49% besparen op die CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. En nou komt ook mijn vraag, weten wij wat we in 1990 uitstoten al in de hoeveelheid CO2 voor Flevoland? Dat is natuurlijk wel belangrijk, want anders kun je ook nooit bepalen of je doelstellingen haalt. En als we dat niet weten, hoe gaan we daar dan mee om? En dat brengt me eigenlijk ook op een andere vraag. Kijk, Flevoland is in die zin wel een unieke provincie. Wij procentueel groeien wij het hardst, denk ik, qua inwonersaantal. Dus de energieverbruik bij huishoudens neemt toe, om die reden. Dat geldt natuurlijk ook voor bedrijvigheid. Daar moeten we procenten CO2 besparen. Hoe gaan we daarmee om? Hè? Rekenen we dan met netto of rekenen we dan met bruto cijfers? Want als netto cijfers zijn, dan is onze opgave groter dan bruto. Ik zag ook in een van de sheets de governance voor de RES. Er wordt voorgesteld dat voor de RES de stuurgroep bestaat uit de waterschap, gemeente en provincie. Ik zie dat vooral in andere provincies vooral ook die doelgroep breder wordt getrokken. En daar zou ik eigenlijk ook wel een pleidooi voor willen houden, omdat we het niet alleen maar met deze overheden moeten fixen, maar veel breder in de maatschappij draagvlak voor moeten hebben en inzet. Dus dat zou bijvoorbeeld ook pleiten om een vertegenwoordiger van het bedrijfsleven en een vertegenwoordiger van de woningbouwcorporatie en misschien ook wel een vertegenwoordiger van een van de energiecorporaties in Flevoland. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de gedeputeerde daar aankijkt om die stuurgroep qua samenstelling te verbreden. Ik had het opgeschreven als vraag, maar ik hoorde gedeputeerde ook wel zoiets zeggen, dus ik nog even check. Of we het RES en onze Flevolandse energieagenda zo gauw het kan samenvoegen. Want ik, voor mijn gevoel zitten in dit huis al verschillende documenten op het gebied van duurzaamheid. En is soms het verschil al moeilijk te duiden. En als we er daar straks ook nog een RES-uitvoeringsprogramma naast hebben, dan ben ik zelf het spoor al bijster. Dus de vraag is of dat zo snel mogelijk kan. En dat dat ook de inzet is. Ja, de RES moet ook geborgd worden in een omgevingsvisie, uiteindelijk. Want in de RES vertellen we, geef je ook aan waar wat zou moeten. En wat betekent dat voor onze spiksplinter nieuwe Flevolandse omgevingsvisie? En nog vragen over de luchtvaart, maar die heeft mijn buurman al gesteld. En daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar hoe daar mee omgegaan wordt. Tot zover.
Dank u wel, meneer Ferdinand, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, mijn eerste opmerking sluit eigenlijk aan bij dat wat collega van GroenLinks, Simon Miske, net aanhaalde. Wat is nou de definitie van een regio? Want ik heb soms het gevoel dat de regio samenvalt met de provincie. Ik zie ook de rol van het IPO bijvoorbeeld. Maar in een ander deel van uw presentatie heb ik het gevoel dat de regio groter is dan een provincie, als je ook kijkt naar de rol van de waterschappen of het MRA-verband bijvoorbeeld. En zijn ze gelijk? Waarom dan niet samenvoegen? En dat is even ook de vraag die mijn collega daarnet stelde, maar misschien kunt u wellicht wat helderheid inbrengen. Er moeten 100.000 woningen per jaar af, van het gas af, gasvrij zijn. Wat is het aandeel van Flevoland hierin? Scheelt het misschien wel dat we in Almere een aantal duizenden woningen bij moeten bouwen en dat je dus aan de voorkant al die doelstelling kan realiseren? Is dat een voordeel of ziet u dat anders? Dat is mijn tweede vraag. En ik heb nog een vraag en die gaat over de waterstof. Ik heb het gevoel dat u daar niet zo heel erg enthousiast van bent. Ik was wel enthousiast toen ik in Brussel de presentatie over de waterstof bezocht. En het eigenlijk het idee had dat best een serieuze vorm van energie, duurzame energie kon zijn. U noemt het geen bron van duurzame energie, u noemt het een drager. Onlangs in het nieuws was het ook dat, dacht ik, twee waterstoffabrieken werden aanbesteed hier in Nederland. Dus kennelijk toch een bepaalde ontwikkeling, een bepaald geloof in ieder geval, in die krachtbron. Maar u ziet het anders. U bent daar, u hebt uw twijfels over. Dus ik ben benieuwd hoe het nou precies daarmee zit. Is het iets waar wij op aandacht aan moeten geven in deze provincie? Of zegt u van, vergeet het maar, het wordt toch maar niks. Ja, dat waren eigenlijk tot nu toe voor de eerste termijn mijn vragen. Dank u wel.
Dank u wel. Wie mag ik dan nog het woord geven? Meneer Mulkhuizen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat het een heel duidelijk verhaal is over wie in welke organisatie waarover wanneer aan gaat praten. En wat er dan allemaal voor documenten bij betrokken zijn. De gedeputeerde gaf al een beetje het antwoord van ja, wat er nou eigenlijk effectief allemaal uit moet komen. Dat is allemaal nog een grote vraag. Ik ben al bijna afgehaakt bij het eerste plaatje wat hierop staat. Van is dat nou die maatregelen? Is dat bijvoorbeeld, daar staat nou 7 keer zoveel wind en zon. Ten opzichte van nu, ten opzichte van wat we nu hebben. Ten opzichte van, dat is eigenlijk de vraag. Van wat is dan, moeten er dus nu vanaf nu nog 700 windmolens bijgebouwd worden op zee? Moeten er nog 500 windmolens op land bij? Zijn dat dan van die hele grote windmolens? Want we hebben hier de hele discussie in de polder. Van die vervanging, hè? Kleine molentjes vervangen, 4 kleine molentjes vervangen door 1 grote, dan heb je nog meer energie. Dat is eigenlijk een beetje wat ik op dit moment uit dit verhaal ophaal. Het is een heel duidelijk verhaal over wie wat waar over gaat praten, maar voor de rest is inderdaad de grote vraag blijft, dus wat moet er nou nog gaan gebeuren?
En dat laatste is ook uw vraag, wat moet er gaan gebeuren? Helder, dank u wel. Volgens mij zijn alle fracties nu zo'n beetje aan het woord geweest. Althans, die behoefte hebben ook een aantal vragen te stellen. Nou, volgens mij is het een hele mooie lijst geworden. En ik weet niet of de gedeputeerde er al aan toe is om te starten met de beantwoording. Zo ja, dan wat mij betreft aan de slag.
Dank u wel. Ik ga mijn best doen. Ik ga even naar begin bij de PVV, kostenbaatanalyse. Ja, weet u, dat is natuurlijk zo, maar dat is ook wat er gaat gebeuren. We moeten echt, alleen niet de illusie hebben dat we dat in deze Kamer oplossen. Dat moet echt gebeuren in die van onderaf opgebouwde discussie in de, wat dan heet, de energieregio Flevoland. Laat ik het maar zo noemen. Waarbij je een onderscheid moet maken tussen besparingen en tussen manier van opwekken. Je kunt wel zeggen, geothermie is misschien heel duur in de eerste aanleg, dat komt omdat er nog relatief weinig ervaring in ieder geval in Nederland mis, zeker met ultradiepe geothermie. Maar als je de bron eenmaal op een goede manier ontsloten hebt, dan heb je er heel lang heel veel profijt van. En mijn persoonlijke opvatting is dat we wel eens alles nodig zouden kunnen hebben wat we maar op een goede manier ingezet kunnen krijgen. Zon, elektriciteit, zon, wind en geothermie. Om überhaupt, en dan heb ik het over Nederland als totaal, de besparingen te kunnen realiseren. En natuurlijk zal alles wat er is aan warmtepompen enzovoort ingezet worden. Maar moet je ook gewoon kijken in zo'n warmteplan, wat kun je nou doen met de restwarmte van de industrie die nu gewoon wegloopt. En daarin zal zeker absoluut een kostenbatenanalyse gemaakt worden. Alleen zal die niet leiden tot of, maar wel welke inzet is op welk moment of welke locatie nu eigenlijk het meest effectief. Maar een keer met u erover doorpraten, dat doe ik graag. Want van kennis moet je gebruik maken. Ja, D66 afwenteling. Daar had ik dit plaatje voor gezet. En excuus dat ik het nu even terre wat u er doet. Maar zo is nou eenmaal de rekensom gemaakt. Op enig moment moet je berekenen wat moet ik nou opwekken aan elektriciteit op een schone manier, dus via zon of via wind. En dan is uitgegaan van ook het verbruik in de gebouwde omgeving. Op het moment dat industrie en mobiliteit om aan hun besparing CO2 te komen zeggen, nou ja, dat is mooi. We zorgen dat we alleen maar met elektrische auto's gaan rondrijden. Dan hebben we geen uitstoot meer. Ja, dat is waar. Maar dan moet je nog wel weer meer elektriciteit opwekken dan we hiervan uitgegaan zijn. Voor industrie geldt dat nog veel sterker. Bovendien haal je met elektriciteit ook niet de hoge temperaturen die je in sommige gevallen nodig hebt. En dat afwentelen op land, dat was eigenlijk de boodschap die we als IPO meegegeven hebben aan onderhandelaars aan de tafels. Natuurlijk zal een deel geëlektrificeerd moeten worden, ook van de oplossingen voor de tafelindustrie en de tafelmobiliteit. Maar ze moeten ook echt langer en verder doorzoeken naar andere maatregelen. Want als we alles afwentelen op elektriciteit, alles elektrificeren, als dat al zou kunnen, dan gaan we dat nooit opgewekt krijgen. Dat is eigenlijk wat we daarmee bedoelden. Ja, de timing. We hebben eigenlijk zoiets gedaan. Hè? Als IPO hebben we tegen de minister gezegd, het is allemaal prima, tegen het kabinet. Maar we willen echt afspreken dat nadat u een klimaatakkoord heeft, wij daarna een half jaar de tijd hebben. Dat hebben we minimaal nodig om dat eerste bod te doen. En ja, die vertraging, moet ik zeggen, kun je ook niemand aanrekenen. Hooguit is er ooit om politieke redenen een onrealistisch hoog tempo gedefinieerd, waarvan iedereen wist, ja, als je dit serieus neemt, dan kan dat ook niet. Maar als IPO hebben wel gezegd van ja, daar wordt het kabinet, u moet 1 juni met uw resten komen. Nee, wij komen een half jaar nadat u klaar bent met de rest. Ja, geothermie in Limburg, dat is een heel technisch verhaal. Het is niet eens, denk ik, zozeer dat de wetten verouderd zijn. Weliswaar geeft de staatstoezicht op de mijnen die dat doet. Die doet dat met oude wetten uit de mijnbouw. Maar wat in Limburg wel geconstateerd was dat je niet altijd alle effecten kunt voorspellen bij het type boring dat je doet. En bij het type grond dat je doet. Dus er is veiligheidshalve, en ik vind dat helemaal niet werk, zegt, ja, we zien hier een effect optreden dat buiten de tolerantiegrenzen gaat. Even kijken wat hier nou gebeurt. Maar het is voor een deel oude regelgeving, omdat het echt, die club de staatstoezicht op de mijnen. Maar we hebben ook wel in Groningen geleerd dat het wel erg verstandig is om maar gewoon heel voorzichtig te zijn daarin. En dat geldt nu bij geothermie. Soms komen er dingen die tegen, ja, wacht even. Dit is een effect, dat hadden we niet voorspeld. Dus dan leg je hem stil. Dat is qua veiligheid alleen maar goed, zeg maar, in de fase waarin we zitten, denk ik.
Het is niet zozeer de Europese...
U wilde wat vragen?
Ja, sorry, voorzitter. Ik had via u moeten doen.
Kan
even een aanvullende vraag. Het is niet de Europese wetgeving of zo die dat belemmert. Het is gewoon een interpretatie van de eigen landelijke wet en regelgeving.
Ja, het is volgens mij nog veel meer dat vanuit het toezicht er op een gegeven moment effecten gemeten werden waarvan ze dachten, wacht even, wat is hier aan de hand? En dan wordt wel het wetgevend instrumentarium gebruikt om dat formeel af te dekken. Maar er zit wel echt zeg maar een veiligheidsaspect aan. Ja, en die wetten, dat religieert de Rijk, zullen voor geothermie in die zin aangepast moeten worden, dat het een heel nieuwe tak van sport is in dat opzicht. Want dat is natuurlijk zo. Maar dat is voor zover ik weet vooral lokaal beleid. Nederlands beleid, nationaal beleid, moet ik zeggen. Partij van de Arbeid, met welke economische groei hou je rekening? Daar kun je nu over filosoferen. Wij krijgen aangeleverd, zeg maar, vanuit het Planbureau voor de Leefomgeving, die het in samenspraak met een aantal andere planbureaus gemaakt heeft, modellen. En op basis van die modellen, waar een zekere mate van economische groei in zit, maar langjarig voorspeld, die ze ook gebruiken voor al hun andere voorspellingen, ja, die worden ook hiervoor gebruikt. Het zijn modellen, dus ze kloppen nooit helemaal zeker. Maar ze gebruiken ze ook voor alle financiële, demografische en andere gebruikers die dezelfde dataset. Diezelfde dataset wordt ook, zeg maar, hierin gebruikt. Ja, dan vraagt hij een aantal zeggen, kan het nou zijn dat wij er iets uitkrijgen dat anders is dan onze ambitie? Ja, dat kan natuurlijk best, want ik weet niet wat eruit komt. Maar ik denk dat wij, dat zeg ik ook maar tegen de VVD meteen, wat ik gezien heb bij de oefeningen die al wel eens gedaan zijn over wat zou dit nou betekenen per provincie, mogen we als Flevoland trots en blij zijn dat we vooruitstrevend de eerste zijn willen zijn. Want ik ken een heel aantal provincies die gaan een probleem krijgen van enige omvang, zal ik maar zeggen. Terwijl wij A, de ervaring al hebben en in dat opzicht in ieder geval een kleine restopgave hebben. Wat de politieke discussie zal worden, schat ik in, is de vraag. Maar willen wij ambitieuzer zijn dan dat? Dus als we zien dat we er zouden kunnen zijn wat we moeten, wil de meerderheid van deze staten in het bot voor een deel de netto-energieleverancier van Nederland worden? Ja, dat is een politieke discussie. Nee, maar ik bedoel, die gaan we niet nu voeren wat mij betreft, maar dat is de politieke discussie die je gaat voeren. Natuurlijk is de vraag van staat er tegenover dan relevant, zo zal die ook gevoerd worden. Maar dat is wel de politieke discussie die eraan zit te komen, denk ik. Spoorboekje zullen we niet meer zo noemen, want de kans op vertraging zouden we niet in willen bakken, dat is een mooie. Luchtverkeer, die zit hier niet in, maar er is wel een apart spoor, een landelijk spoor voor uitgezet, hoe je in Europees verband kunt komen tot klimaatreductie voor luchtverkeer. Maar luchtverkeer wordt er gewoon helemaal buiten gehouden, in alle rekensommen die er zijn. Voor zover ik weet. Dan ben ik bij de Partij van de Dieren, methaanuitstoot. Ja, daar staat die tafel, landbouw en landgebruik. Bekend. Nederland heeft besloten om primair in te zetten op CO2-uitstoot, omdat dat nou eenmaal de grootste brok is, zal ik maar zeggen. Zeer eens dat ook methaanuitstoot bij kan dragen. Dat is precies het gesprek dat aan de tafel landbouw en landgebruik gevoerd wordt. Omdat er daar heel veel aan zal gaan, maar ook over landelijke maatregelen. Wat voor al die uitkomsten van die tafels geldt, ik zei dat vanmiddag bij de Integrale Commissie over de tafel mobiliteit. Daar komen maatregelen uit en dan is het weer aan ons om die maatregelen ook in provinciaal beleid te vertalen. En ook daar kun je ambitieus of minder ambitieus in zijn, ook op dat gebied. Dat komt dus ook zeg maar uit de tafel landbouw en landgebruik. Maakt geen deel uit van de regionale energiestrategie. Hè? Die gaat daar niet over. Is als een landelijk punt.
Ik zie een aanvullende vraag bij mevrouw Vestering aankomen.
Ja, dank u wel, voorzitter. De gedeputeerde geeft het aan dat hij zeer eens is dat methaan een belangrijk deel bijdraagt aan klimaatverandering. Als provincie kunnen we natuurlijk zelf ook maatregelen nemen om die uitstoot wat terug te dringen. U geeft aan, het hoort niet volgens u bij het onderdeel regionale energiestrategie. Bent u dan voornemens om met een ander voorstel bij ons, bij de staat, terug te komen?
College breed zijn we voornemens om als de maatregelen van alle tafels er zijn, ook die van de tafel landbouw en landgebruik, te bekijken op welke wijze we dat zouden willen vertalen aan maatregelen in Flevoland. Die gaan we aan u voorleggen. Ja. Maar dat doen we wel op basis van zeg maar ook de bevindingen van de tafel dit voor landbouw en landgebruik.
Voorzitter, bij interruptie.
Ja, ik zag dat mevrouw Vestering ook nog...
Die mag voor.
Wauw. Wat galant.
Ja, mijn collega zegt, zo doen we dat in deze hoek. Zo is dat inderdaad.
Dat is een goede hoek.
De groene hoek. Goed, u gaf net aan dat het volgens u dus geen onderdeel uitmaakt van die regionale energiestrategie. Tegelijkertijd geeft u aan, het is wel een onderdeel van de tafel landbouw en landgebruik. Dus... Nu ben ik een klein beetje in verwarring van, komt u met uw voorstel toch terug naar de Staten om iets te doen aan de uitstoot van methaan in onze provincie? Of wordt het een separaat voorstel?
Nee, dat komt omdat ik heel precies geformuleerd heb wat ik geformuleerd heb. En ik weet dus niet of dat over methaan zal gaan. Deze hele discussie over uitstoot, terugdringing binnen de landbouw, wordt gevoerd aan de tafel landbouw en landgebruik. Daar komen maatregelen uit voort. Die maatregelen zullen we... Natuurlijk communiceren we die met u, dat mogen helder zijn. En volgens zal gedeputeerde staten moeten afwegen of en zo ja welke maatregelen ze aan u voor wil leggen. Dat zou een maatregel kunnen zijn over terugdringen met aangebruik. Dat zou het ook niet kunnen zijn, ik wil me daar nu niet op vastleggen. Maar dat we met een oordeel erover komen, dat is helder.
Ja, ik wil niet te lang bij dit onderwerp stilstaan, hoe interessant het ook is. Maar ik neem aan dat het nog even een slotvraag is en dat we daarmee dan kunnen afronden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dan als laatste nog eventjes. U gaf aan dat u zeer eens bent dat methaan een belangrijk onderdeel is van klimaatverandering. Tegelijkertijd zegt u ook, het zou kunnen zijn dat we niet met een voorstel over methaan, het terugdringen van methaan uitstoot naar de Staten komen. Dus daar ben ik een beetje mee in verwarring. Van u geeft aan, het is een belangrijk onderdeel. Landelijk wordt er ook gezegd, als we binnen die 1,5 graad opwarming van de aarde willen blijven, moeten we iets doen aan die methaan uitstoot. Dus dan is het wat mij betreft alleen maar logisch dat er sowieso een voorstel naar de Staten komt om dat terug te dringen.
Volgens mij heb ik daar net een procedureel antwoord op gegeven. Er zijn heel veel belangrijke onderwerpen. En als u aan mij gevraagd zou hebben, verwacht u dat daar ook methaan bij zou zitten? Dat zou mij verbazen als dat niet het geval is. Maar of we dat doen, hangt ook echt af van de onderhandelingen aan de tafel landbouw en landgebruik. Waarin heel veel organisaties die met elkaar moeten zeggen, welk pakket voor terugdringing gaan we hier nu inzetten? Welke rol speelt methaan daarbij? Daar moeten we echt eerst even afwachten wat zij daar, waar zij daarmee komen. Ik denk dat het onverstandig is in dit hele pakket. Om nu zeg maar we met elkaar, ik zou bijna zeggen in Nederland, integraal proberen die 1,5% of 2% te voorkomen en naar die 90% toe te gaan. Dat we niet los en vooruitlopen er ook losse maatregelen moeten nemen. Dan moeten we ook met een integraal pakket komen waarin we het integraal kunnen beschouwen.
Dank u wel. Roept dit nou nog weer aanvullende vragen op over hetzelfde onderwerp? Ja. Kijk ook even de zaal rond. Gaan we daar inderdaad deze tijd en ruimte nu aan besteden? Of heeft u zoiets van, nou, we willen ook de andere vragen natuurlijk beantwoord hebben?
Ik zou wel graag antwoord willen hebben op mijn vraag. En de gedeputeerde heeft nog geen antwoord gegeven. Op
nou, misschien
vraag.
Bent u nog niet aan de beurt geweest in de beantwoording, dat weet ik niet. Maar we hebben het nu even over het puntje methaangas terugdringing. En de heer Pels geeft aan dat hij nog een klein vraagje heeft. En ik hoop dat het wel een beetje een andere invalshoek heeft dan mevrouw Vestering. Om te voorkomen dat we in herhaling gaan vallen.
Ja, ik heb zeker een andere invalshoek.
Heel verrassend.
Nee, wat ik mij afvroeg in het antwoord van de gedeputeerde. Telt nou eigenlijk de opgave per tafel of telt nou de totale opgave? Want ik kan me voorstellen als je op de ene tafel een heel groot overschot hebt. Bijvoorbeeld windenergie. Dat je dan zegt, nou ja, dan is die methaangas voor Flevoland niet zo belangrijk. Is dat hoe er dan naar gekeken wordt? Of wordt er gezegd van nee, als wij mogelijkheden zien, dan gaan we dat maximaal benutten?
De opgave, het klimaatakkoord gaat over alle tafels gezamenlijk die de reductie voor heel Nederland moeten realiseren. Dat is antwoord 1 op uw vraag. En antwoord 2, wat we in de regionale energiestrategie moeten laten zien is zeg maar hoe we dan de benodigde elektriciteit voor de gebouwde omgeving opwekken. Daarnaast heeft u gelijk dat het vervolgens de keuze is wat je ook met maatregelen aan de verschillende tafels, voor zover die niet landelijk zijn, wat je daarin wil doen. Daar heb je natuurlijk altijd een keuze in. Je kunt zeggen aanvullend op zeg maar het bod willen wij graag los van dat bod wat dan over vooral ook die opwekking die besparing gaat, op het gebied van landbouw en landgebruik de volgende maatregelen in Flevoland nemen. Dat is de politieke keuze, de vrijheid die je hebt. Daarom formuleerde ik ook, we gaan kijken wat daar aan maatregelen uitkomt en welk pakket vervolgens aan de Staten voorleggen.
Dank u wel. Dan mij betreft.
Oké, ik dacht dat er meer vragen waren.
Nee, het is.
Ja, sorry.
Oh.
Ik heb nog steeds geen antwoord gekregen op mijn vraag van de gedeputeerde.
En welke vraag?
Goed, mijn betoog ging om inkomenseffecten. En die inkomenseffecten die zijn zeer
maar
groot.
Even meneer Jansen, als ik heel even nog onderbreken.
En het gaat om de vraag
meneer Jansen,
over de prioritering.
Ik wil u heel even onderbreken.
Ja.
Om even te voorkomen, want dat zijn vragen die u al net al in de ronde hebt gesteld. Of is het een aanvullende vraag naar aanleiding van een reactie? Als een antwoord.
De vraag heb ik al gesteld, maar er is geen antwoord op gegeven.
Nee, dan bent u misschien nog even niet aan de beurt geweest.
Ik heb kennelijk mijn antwoord niet helder genoeg gegeven. Ik heb gezegd, ik kan mij inkomenseffecten spelen natuurlijk een grote en belangrijke rol bij het kiezen en de uitwerken van de precieze instrumenten. Op het niveau waar we het nu over hebben, schat ik zomaar in dat we aan de ene kant zullen zien dat er van de kant van het Rijk antwoord moet komen op de vraag, hoe kun je het nu financieel mogelijk maken voor iedereen om van het gas af te gaan? Daar hoort ook bij welke goedkope instrumenten kun je daarbij inzetten. Dat is ook een van de vragen die bij de tafelgebouwde omgeving echt voor ligt. Als het gaat over, kun je dan ook bijvoorbeeld afzien van windmolens of zonne-energie of wat dan ook? Dan was mijn antwoord, ik schat in dat je op die manier niet kunt prioriteren omdat we alle bronnen die er zijn nodig hebben. Maar de relatie inkomenseffecten en de concrete maatregel die je treft, ja, dat ligt echt ook voor aan de tafelgebouwde omgeving.
Oké, nu geeft u dus wel antwoord. Ja.
Voordat we nu allemaal gaan roepen, ik ben nog niet aan de beurt geweest en ik heb nog geen antwoord gekregen. Dat klopt, want de gedeputeerde heeft nog niet alle vragen beantwoord. En bij deze wil ik hem dan nu de gelegenheid geven om daarmee verder te gaan.
Volgens mij, voorzitter, was ik gebleven bij GroenLinks. We zouden bij de eerstvolgende voorgangsrapportage wat cijfers kunnen laten zien die wat nieuwer zijn. Volgens mij is het in ieder geval niet meer dan 1990 is het antwoord daarop. Volgens mij zit daar het eikmoment. Maar ik moet even precies in de tabel duiken om dat te gaan laten zien. We gaan proberen, want ik begreep net uit een appje dat we die hebben, dat we cijfers over de CO2-uitstoot per vierkante meter in Flevoland ook in vergelijking van de jaren 1990-2016 gaan we proberen aan u ter beschikking te stellen om dat wat verder te verhelderen. En nogmaals, we krijgen straks een basisdataset ook over dat verbruik vanaf landelijk aangeleverd waar we mee moeten gaan werken. De governance van de RES. Ik ben niet duidelijk geweest in het uitleggen, denk ik. We hebben op dit moment inderdaad de RES en de Flevolandse Energieagenda, die moeten bij elkaar gebracht worden. Ze starten even op een verschillend moment. We gaan absoluut alle maatschappelijke partners, of het nou gaat om woningcorporaties of omdat het nou gaat over netwerkbeheerders, bij dat proces betrekken. Primair hebben we ervoor gekozen om aan gemeenten te vragen, om in hun gemeente dat met hun eigen partners te doen, want er zitten ook hele lokale partners bij. En de stuurgroep daarmee verbreden. Ik weet niet of dat nou zoveel, of we dan niet heel erg dingen dubbel gaan doen. Wat we proberen is al die partners in de Flevolandse Energieagenda bij het proces te betrekken. Daar zitten ze allemaal in. Maar omdat uiteindelijk zeg maar de overheden hier een formele rol in hebben, hebben we gezegd, laten die nou die kar trekken in faciliterende zin met alle partners van de Flevolandse Energieagenda. We hopen dat zo gauw als de RES er is, dat we de twee sporen aan elkaar kunnen voegen. En qua uitvoeringsagenda komt er dan één uitvoeringsagenda van de regionale, van de energieregio Flevoland, waarbij de Flevolandse Energieagenda als leidraad en als voertuig gebruikt wordt. Dat is waar we naartoe moeten. Maar die dingen zijn op een verschillend tempo gestart. Wat betekent dat dan voor de omgevingsvisie? Nou ja, wat je zult zien, maar dat geldt eigenlijk voor heel Nederland, is dat op het moment dat de RES er definitief ligt, dan zal aan de gemeenten voor de gemeentelijke omgevingsvisie, de provincie, de provinciale omgevingsvisie, gevraagd worden hoe dat geborgd wordt. En dan kan het zijn dat een partiële herziening voorgelegd moet worden, omdat de borging al voldoende voorzien is. Dat is het proces dat in heel Nederland op die manier zullen moeten gaan lopen.
Voorzitter.
Ja, ik heb nog een aanvullende vraag.
Ja, ik liet de gedeputeerde even uitpraten. Ik kom even terug op het puntje net daarvoor. Het ging niet over de omgevingsvisie, maar over de samenstelling van de, zeg maar, die stuurgroep. U zegt van ja, we doen dat toch met de gemeente, het waterschap en de provincie. Nou, dat was me dus wel helder. En ik snap ook wel dat die andere partijen, bijvoorbeeld de ondernemers en woningbouwcorporaties en noem maar op, wel in het proces ergens betrokken worden. Maar we moeten met z'n allen, gaan we straks een bod doen richting het Rijk. En dat staat niet alleen in wat wij als overheid inzetten, maar we hebben vooral ook, dat is ook altijd uw betoog bij Flevolandse Energieagenda, we hebben heel erg hard die andere partijen nodig. Dus het bedrijfsleven, de woningbouwcorporaties, de energiecorporaties, noem maar op. Dus die hebben een hele belangrijke taak en inzet en verantwoordelijkheid. En het zou mij logisch lijken dat we ze dan ook in die stuurgroep een plaats geven. Want dat geeft ook wel een beetje, denk ik, beter de verhoudingen weer dan dat wij als overheid dan weer boven dat soort organisaties staan. Want daar lijkt het toch wel een beetje op.
Ja, ik snap de opmerking. Wat ik probeer te zeggen is dat neem ik mee naar zeg maar, het portefeuilleoverleg duurzaamheid. Omdat deze vraag ook aan de orde is bij het rondje dat nu gemaakt wordt langs zeg maar, de gemeente. Onze inzet was, zou je nou niet als gemeente met de partners die daar in jouw gemeente actief zijn die rol kunnen vervullen. Omdat ik niet per se weet of nou plaatsing in de stuurgroep betekent dat je er meer bij betrokken bent. Maar wellicht moeten we voor netwerkbeheerders en werkgevers een paar van dat soort groepen wel degelijk uitzonderingen maken. We zijn nu het eerste rondje aan het maken. En laten we afspreken dat de suggestie gewoon van harte meenemen dat wij terugkoppelen hoe uiteindelijk de definitieve samenstelling eruit ziet. Voorzitter, daarmee denk ik dat ik alleen de ChristenUnie nog en de SP nog over heb. Ja. Bij de ChristenUnie heb ik geprobeerd helder te maken hoe het nu zit met het kaartje. We hebben in Nederland, ik weet niet meer waar die zit, we hebben een heel aantal verschillende soorten regio's voor van alles en nog wat. Maar wat er voor dit onderwerp gebeurd is, is dat wij met elkaar afgesproken hebben dat er niet de metropoolregio Amsterdam als regio geldt. En dat we ook geen andere regio-indeling hanteren dat voor als energieregio de provincie Flevoland geldt. Dat is niet in alle provincies zo. Sommigen hebben meerdere energieregio's in één provincie zitten. We hebben ook afgesproken dat ze nergens provinciegrensoverschrijdend zullen zijn. Omdat, zal ik maar zeggen, uiteindelijk de besturing, zoals het Rijk dat zo mooi noemt, langs de lijn van het Huis van Thorbecke moet gebeuren. Er is dus de definitie van een regio voor de energiestrategie is eenduidig. Dat is Flevoland, de 6 gemeenten, het waterschap en de provincie vormen in formele zin de bestuurlijke kop, zal ik maar zeggen, van de energieregio Flevoland. Waterstof, dan heeft u mij niet goed begrepen. Ik ben hartstikke enthousiast over waterstof. Ik geloof er ook in. We hebben hier een bijeenkomst van Ad van Wijk gehad. Daar denk ik dat er heel veel in zit. Maar je moet ook realistisch zijn. Het is een techniek die nog in de kinderschoenen staat. En het gaat echt nog een aantal jaren duren voordat die techniek grootschalig toegepast gaat worden. Laat ik één voorbeeld noemen. Er wordt voorzichtig geëxperimenteerd vlakbij Rotterdam. Of je waterstof ook kunt gebruiken als vervanger voor gas. Er zitten allerlei technische complicaties aan. Als dat kan dat misschien in termen van de warmtransitie voor delen, vooral voor niet-stedelijke delen, een oplossing zijn. Alleen moet je dat waterstof dan wel weer maken. En op het moment dat je dat waterstof niet maakt met energie uit zon of wind, heb je nog steeds geen groene waterstof. Dan heb je nog steeds CO2-uitstoot. Daarom noemde ik waterstof een energiedrager. Je moet het maken. Met voor het maken heb je elektriciteit nodig. En het grote nadeel wat, denk ik, in de komende jaren opgelost gaat worden, maar nu nog niet, is dat er in de twee slagen die je maakt, bij het opwekken van waterstof, gaat er gewoon redelijk wat, heeft een redelijk laag, relatief laag rendement. Maar als je zegt, waarom zou je nou niet bij al die windmolens die je hebt, als die meer produceren dan het net aanzet, zet er waterstof naast en gebruik waterstof als opslagmedium. Ik denk dat dat gaat gebeuren. En wat mij betreft gaan we ons best er ook voor doen om als Flevoland daarin voorop te lopen en daar kunnen profiteren. Want wij hebben veel van die windparken, zal ik maar zeggen. Mijn oproep was misschien, was vooral bedoeld om aan te geven, ja luister, het is allemaal prachtig, maar daar komt niet, je kunt niet zeggen, nou, we hebben waterstof, we hebben geen windmolens nodig. Dat zijn ook wel partijen die dat roepen. Dus vandaar. En bij de SP, als er een specifieke vraag gesteld is, dan moet ik bekennen, vergeten. Dat ligt aan mij, excuus.
Meneer Ferdinand, die wil nog een...
Voorzitter, inderdaad. Ik had even een vervolgvraag. Hoor ik de gedeputeerde zeggen dat als er een mogelijkheid bestaat om een waterstoffabriek te vestigen in Flevoland, hij zich daar hard voor zal maken, gezien het groot aantal windmolens dat we hebben in de provincie?
Daar zijn we op verschillende plekken al over in gesprek. Echt een waterstoffabriek in die zin, daar zijn we voorzichtig, hebben we wel verkende gesprekken met de Maxima centrale hier. Want daar kun je ook verstandige combinaties zien en daar heb je een elektriciteitsnetwerk liggen. We hebben naar aanleiding van de bijeenkomst hier alle partijen die in Flevoland actief zijn opgeroepen zich te melden. En volgende week of week erop is er een eerste bijeenkomst van alle partijen die iets met waterstof willen in de provincie. Het kan variëren van een tankpunt tot een fabriek, zou ik maar zeggen. Dus wij proberen dat zeker te faciliteren.
Dank u wel. De vraag van de SP, die heb ik genoteerd, is wat moet er gebeuren?
Oh ja, ja.
Ja.
Naar aanleiding van die 700 windmolens, wat staat er nu al? Is dat het nulpunt of moet dat er nog extra bij?
Ja, wat er moet gebeuren, dat antwoord kan ik natuurlijk nog niet geven. Hè? En u zegt, het gaat heel veel over de structuur. Ja, die heb je wel nodig om helder te krijgen wat er moet gebeuren. Wat er moet gebeuren komt uit die tafels. En wat daar op die plaatjes staat is inderdaad wat er extra nog nodig zou zijn in Nederland bovenop wat er nu al is. Dat klopt ook. Maar dat zijn eerst de hele globale inschattingen.
Dank u wel. Volgens mij zijn daarmee alle vragen beantwoord. Meneer Ferdinand, u hebt nog een aanvullende vraag. En de heer Vulink. En dan denk ik ook dat we langzamerhand dit onderwerp gaan afsluiten, mij betreft.
Dank u wel, voorzitter.
Meneer Ferdinand.
Het was geen aanvullende vraag, maar ik had ook een vraag gesteld over de woningen die van het gas af moeten.
Ja, altijd is ja. In Flevoland hebben we bijvoorbeeld in Almere en ook een stukje Lelystad al wel een behoorlijke voorsprong. Omdat er heel veel grote stukken al op stadsverwarming zitten. Dus je hoeft niet meer van het gas af, dat klopt. Dus die gemiddelde per dag die gelden voor heel Nederland. En in Flevoland hebben we het op onderdelen hebben we het makkelijker. Maar tegelijkertijd een gemeenschap als Urk met heel veel oude historische woningen is de opgave weer veel ingewikkelder. En ik ben heel blij dat we in Flevoland natuurlijk in Nagelen, daar hebben we hard aan getrokken met elkaar, een experiment binnen hebben kunnen halen om te kijken hoe kun je nou proberen één hele wijk van het gas af te halen. Hopen we veel van te leren. En ik ben blij dat we dat in een nauwe samenwerking met de initiatiefnemers daar en met de gemeente voor elkaar gekregen hebben.
Meneer Vulink.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de gedeputeerde gaf aan dat hij liever niet wacht totdat er politiek gezien een soort verdeling wordt gemaakt. Als we kijken naar de prestatie van Flevoland, heeft Flevoland dan een beetje een unieke positie in de onderhandelingstafel als het gaat over de verdeling die binnen IPO-overleg tot stand moet komen?
Ja, ik vind het altijd ingewikkeld om iets te zeggen over je eigen positie. Want er spelen twee dingen samen. Kwaliteit qua ben ik voorzitter van die club binnen het IPO. Dat maakt de positie heel bijzonder. Maar eerlijkheid gebied dat in alle discussies wij natuurlijk relatief ontspannen aan tafel zitten. Omdat hoe je het ook went of keert, Flevoland heeft al een enorme prestatie geleverd.
Ja. Dank u wel. Daarmee kunnen we mij betreft dit agendapunt afronden. Iedereen hartelijk bedankt. Voor het stellen van de vragen. Dat zijn allemaal heel veel verschillende vragen. Dus dat was wel een heel mooi compleet plaatje op deze manier.
Voorzitter, dank dat ik de gelegenheid kreeg om een keer de tijd te hebben om dit verhaal gewoon uitgebreid met u te kunnen delen. Omdat ik denk dat ons dat gezamenlijk gaat helpen om het gesprek verder te voeren. Dank.
Ja, graag gedaan. Kunnen wij door naar het agendapunt ook energie, maar dan energieagenda en dan de communicatiecampagne.
Nee, deze zat ook nog wat.
Welke? De voortgangsrapportage. Die heb ik
Het agenda
niet staan, maar dat maakt mij niet uit.
Ja, hij staat in het agendapunt stand van zaken, monitoring en regionale energiestrategie. Maar deze kan heel snel als u dat goed vindt.
Prima, gaat de gang. U wilt daar ook iets over vertellen?
Ja.
Oké.
Wat hadden we eigenlijk beloofd?
Wat u beloofd heeft, dat
hadden we beloofd. Maar goed, ik denk dat wat dat betreft. Goed is om, dat was de vraag, kunt u iets meer inzicht geven in de monitoren die er ontwikkeld worden? Het is goed om dat te doen. En als u daar zegt van ja, we missen toch dit of dat, dan is dit ook het moment om te zeggen, dat kunnen we nog meenemen. Er zijn natuurlijk twee verschillende monitoren. Eén is er eentje waar we zelf niet zoveel over te zeggen hebben en die ontwikkeld gaat worden, namelijk de landelijke monitor. Als er straks in het kader van de energieregio een afspraak gemaakt is, zal gewoon gemeten worden in welke mate we daaraan al voldoen. Nou, die monitor gaat gemaakt worden en daar gaat u tegen dit te zijner tijd de resultaten van zien. Maar wat we natuurlijk nu zelf proberen te ontwikkelen is de monitor die we willen maken om te kijken hoe gaat het nou eigenlijk met die Flevolandse energieagenda. En dan specifiek ook met de provinciale inbreng daarbinnen. Nou, daar hebben we een aantal uitgangspunten. Die heeft u eerder denk ik misschien ook kunnen zien in de presentatie van gezien. Maar we zeggen, hier moeten we ook op die basis nieuwe eigen indicatoren kunnen ontwikkelen, waarbij we natuurlijk dubbel werk proberen te voorkomen en dat wat er landelijk al gemeten en gemonitord zal worden, ook rustig gebruiken om u als één totaal voor te kunnen leggen. Nou, dat is gebaseerd op dit plaatje, kent u al, zeg maar, op het beeld dat we hebben. Dit zijn de verschillende elementen zoals ze al in het plan stonden. energie-neutrale steden en dorpen, ruimte voor energie en goed voorbeeld. Nou, die elementen moeten in onze eigen monitor gewoon weer terug kunnen komen. Het beeld dat we daarbij bij hebben, is dat we drie verschillende onderdelen hebben waarop we willen rapporteren. Eén, echt de kern, het doel waar het om gaat, dat is die vermindering CO2-uitstoot opgewekte duurzame energie. Daarin sluiten we aan bij de landelijk te ontwikkelen monitor, het samenspant de Flevolandse energieagenda. Daar moeten we ook aan met de partners rapporteren over de vraag hoe gaat het met ons, zal ik maar zeggen. En het derde element is natuurlijk specifiek wat is de provinciale bijdrage. En daar zullen we, ik zou bijna zeggen, in de reguliere PNC-cyclus naar u over rapporteren. Nou, daarvoor zijn een aantal indicatoren, worden daarvoor ontwikkeld. Waardedrijven, die staan hier op een rijtje, ik zal ze niet voorlezen. Waarbij je hier het niet goed kunt zien vanwege de kleurtjes, die dingen ook natuurlijk samenhangen. Als het goed is, zeg maar, kijken we heel specifiek de knoppen waaraan we draaien vanuit de provinciale inzet, hoe die bijdraagt aan het bereiken van de regionale doelen. En daarmee met elkaar kun je ook eens laten zien hoe je de besparing en de opwek in het dak van dat huisje ook daadwerkelijk inzichtelijk kunt brengen. Nou, dit zijn een soort voorbeelden van ik je harte uitnodig, hoeft niet nu, maar je kunt het nalezen in de presentatie. Als je daar suggesties of opmerkingen over hebt, geef ze ons door, want dan kunnen we ze gewoon meenemen in het bouwen van die monitor. Maar hier hebben we geprobeerd een aantal voorbeelden te geven van de wijze waarop we die zaken willen gaan monitoren. Hoeveel energie verbruiken we in de provincie? Nou ja, je kunt ze daar zien en ze zaten ook al eerder in de presentatie. En die indicatoren, dat is juist het deel waar we met u ook over door willen praten, om te zorgen dat we een goede indicatorset ontwikkelen die kan laten zien of we dat ook daadwerkelijk goed doen. Dit is er eentje die in de pre-restfase natuurlijk gaat komen. Dit is nog 2016. Dat moet natuurlijk straks op het nulpunt gemeten worden. Wat is de energiebehoefte in Flevoland 2016? Hoe ziet dat 2050? Dan kun je daar dus goed laten zien wat is het verbruik en wat wordt er daadwerkelijk opgewekt. Dat is de vertaling van die lijntjes die al eerder in de presentatie zaten. Waarbij we ons moeten realiseren dat we dat alweer moeten koppelen aan die nationale opgave voor 2030... En dus ook door zullen moeten kunnen trekken naar 2050 of verder. Verder in 49% willen gaan. Nou, dat staatje gaat dan ook deel uitmaken van de monitoring. Dat was heel kort, zeg maar, en vooral de uitnodiging om goed mee met ons te denken, die drie delen die erin zit. Maar vooral op de indicatoren hebben we een aantal voorbeelden staan. En het is wellicht goed om een volgende keer daar verder met u over door te praten.
Uitstekend. Hiermee voldoende ook toegelicht. Nog een aantal vragen wellicht. De heer Vulink zie ik en de heer Miske en de heer Simonsen. Maar meneer Vulink, gaat u als eerste.
Ja, voorzitter, ik heb één vraagje en dat hoort bij het monitoren. Als we nu kijken naar de stakeholders in het Flevolandse energieagenda, hebben we ook een beeld welke goede ideeën daar al leven en welke mogelijke belemmeringen er nu aanwezig zijn om die ook zeg maar weg te werken, om het ook mogelijk te maken en zo ook de ruimte te kunnen bieden.
Dank u wel. Meneer Simonsen, gaat gaan.
Ja, voorzitter, ik zit even te kijken, misschien is het niet gepast zodat ik hem er nou bij pak, maar bij mij leeft nog steeds de vraag vanuit de begroting. Daar zag je natuurlijk ook die indicatoren. Zie ik hier hernieuwbare energie, totaal in petajoule, op de ene bladzijde. En dat staat bij 2016 8,8. En de BBV die schrijft ons eigenlijk hetzelfde voor. En daar staan andere getallen, terwijl eigenlijk hetzelfde bedoeld wordt. Maar wat is er dan ook het verschil in dan? Hebben we daar nou twee indicatoren te pakken? Maar dat is heel technisch natuurlijk, maar we zijn toch technisch bezig vandaag.
Dat was hem. Dan meneer Miske, je had ook een vraag.
Ja, klopt, voorzitter. Ik heb hier ook een vraag over. Ik lees hieruit dat het landelijk, zeg maar, in beeld wordt gebracht als indicator hoeveel CO2 we opwekken of uitstoten. En dus ook hoeveel we besparen. Dat is natuurlijk wel belangrijker. Die provinciale indicatoren. Ja, we hebben ook natuurlijk provinciale ambities. Hè, bijvoorbeeld om energie-neutraal te zijn in 2030. Dat is niet landelijk beleid. Dus ik zou daar ook wel graag iets mee willen. Hè. Dus hoe ver zijn we daarmee? En als ik dan weet hoeveel procent windmolens in lijnopstellingen gerealiseerd zijn, dan heb ik er nog geen beeld bij. Dus ik denk dat daar nog wel iets moet gebeuren. En als ik misschien één dia verder kan gaan, dat is over die pre-res met al die cijfertjes. Ja, in die rechter kolom staat helemaal onderaan, de minimale besparing is 4,7 petajoule en de maximale besparing is 18,5 petajoule. Dat is een factor 4 à 5. Best een grote range. Dus ik vraag me af waarom zo'n brede range. En waar richten wij ons dan als provincie op? Op die 4,7 of op die 18? Of... Lijkt me nog wel een wezenlijk verschil. Want opwekken is natuurlijk, daar zijn we als Flevoland een kei in. Met al die windmolens. Maar besparen moet ook gebeuren. En eigenlijk is sparen nog beter dan opwek natuurlijk. Alles wat je voor, alle energieverbruik wat je voorkomt, is meegenomen. Maar daar zullen we toch ook wel een ambitie in moeten formuleren. En dan in petajoules.
Oké, dank u wel. Dat zijn de vragen voor nu.
Ja, ik moet bekennen dat ik niet helemaal zeker ben of ik alle vragen goed kan beantwoorden. Zeker die niet in de techniek zitten. Dus daar gaan we nog even op studeren om dat helder uit te leggen. De eerste vraag van de VVD, ja, die is volgens mij precies wat we aan het doen zijn. In die Flevolandse energieagenda gaat het gesprek over de vraag wat voor belemmering kom je tegen, wat voor ideeën heb je eigenlijk? Dat doen we in kennisuitwisselingssessies, dat doen we in de website die daarvoor gebouwd wordt en die juist daar ook een sectie voor krijgt om die goede ideeën op te wisselen. En we hebben al onze partners opgeroepen om als ze belemmeringen in landelijke wet en regelgeving tegenkomen, we hebben inmiddels een stuk of 4, 5 binnen, om die te melden. Omdat landelijk we bezig zijn om een, ja, meldpunt klinkt zwaar, maar in ieder geval een route afgesproken hebben, waarin we rechtstreeks de top van het ministerie kunnen laten weten, deze en deze en deze regels, ja, die belemmeren daadwerkelijk om een, radarplanningen en beelden in relatie tot windmolens. Er zit een regelgeving die elkaar in de weg zit. We hebben een voorbeeld gehad van BTW, dat was een mooi verhaal, BTW-heffing verschil. Als je een zonnecel op het dak legt, dan kun je de BTW terugvragen. Als dat ding in een dakpan verwerkt zit, wordt het als dakbedekking gezien, kun je de BTW ineens niet meer terugvragen. Nou, dat type dingen, zeg maar, die proberen we zoveel mogelijk op te halen. En die communiceren we ook om te kijken, aan het Rijk te vragen om daar maatregelen op te nemen. Dus dat is natuurlijk een van de functies die we ook in die Flevolandse energieagenda nu juist hebben. Die indicatoren in die petajoule, dat is een... Ik denk dat ik moet vragen om dat nog eens een keer helder op papier uit te leggen, want degene die daar alle verstand van heeft mij het één keer uitgelegd. Toen dacht ik dat ik het begreep. Nou, ja. Soms kun je jezelf ook overschatten, zou ik maar zeggen.
Voorzitter. Ja. Ontzettend blij met dit antwoord.
Nou, ik zie ook helemaal glunderen.
Ik voel wat...
Ik voel gewoon een herkenning. Ja. Fijn.
We gaan dat nog een keer helder proberen op papieren te zetten.
Klinkt ook als een mooie toezegging dit.
Ja, dat is het ook. Dat is het ook. Ja. Ja, het is het ook. Want die range hangt af van scenario's die je kiest. Nou ja, ik bedoel, het laat ik ook gewoon niet proberen. Antwoord is, daar komen we graag bij u op terug. En datzelfde geldt voor die bandbreedte, want ook dat is techniek, zal ik maar zeggen. In die bandbreedte heb je volgens mij gedefinieerd wat minimaal moet kunnen en wat maximaal kan. En de vraag is, waar richt je dan op als een terecht? En die zul je ook in je regionale energiestrategie moeten adresseren. Daar moet je zeggen, oké, qua besparing is ons doel, is onze bijdrage, dit getal. En vervolgens moet je dus ook monitoren hoe ver je daarmee komt. En zo moet die gaan werken. Daarom staat hij er nu nog als brede bandbreedte. Maar straks staat daar dus gewoon een getal wat we met elkaar als doelstelling afgesproken hebben. En nu is hij, zeg maar, theoretisch benaderd. En die moeten we straks inkaderen en ook aan u voorleggen op die manier.
Volgens mij waren dat de vragen bijna.
Die indicator. Er staat nu hoeveel procenten en hoeveel molens in lijnopstelling, maar zou die...
Ja,
Volgens mij heeft u daar volkomen gelijk in. Natuurlijk is dat de indicator waar je. Dat zijn type indicatoren die je wil hebben. Maar dus je hebt meteen volop, zoals u hem geformuleerd heeft, meegeschreven. Hoe ver zijn we? Je kunt het heel bijna met een staartje laten zien in het behalen van onze eigen doelstelling. Zeker waar.
Prima, is dat opgehelderd? En dan kunnen wij, volgens mij, zoals ik het nu goed begrijp, agenda punt 5 afsluiten. Ja. En gaan we door naar agenda punt 6. En, nou, dat gaf ik net al aan, dat gaat over de communicatiecampagne in combinatie met de energieagenda. En daar is ook een statenvoorstel, wordt er aan u voorgelegd om daar ook mee te kunnen starten. Het gaat om een regionale publiekscampagne. En daarbij is nog even specifiek vermeld dat daarmee ook de vraag aan het energieloket zou worden vergroot. En dat gaat dan weer in de vorm van een subsidie. Maar goed, ik geef graag anders even de gedeputeerde het woord om daar even iets over toe te lichten.
Nou, twee zinnen. In de eerste presentatie van het plan hebben we een hele reeks van voorstellen aangekondigd. Dit is de eerste in een reeks van vijf die er aan zitten komen. De andere zijn voor de volgende Statencommissie geagendeerd. Hierover hebben we goed overleg gevoerd met de gemeente. Dat wordt nog gevoerd. Vier van de zes zijn we langs geweest. Ik kan hier heel mee uit de voeten. De andere twee volgen hopelijk deze week. En wat we hier de zoektocht is geweest, is om te zorgen, ja, waar ben je nou als provincie van? En hoe zorg je nou dat je dit zo inricht dat er niet weer een willekeurige campagne over de mensen heen gaat denken, oh ja, ook leuk. Nou, dat doe je door een format te ontwikkelen waar gemeenten, maar ook andere initiatiefnemers op voort kunnen borduren in hun eigen campagnes. Waarin we zeggen, energieloketten zijn heel belangrijk, want je moet mensen ergens naartoe kunnen verwijzen. Een campagne die activeert, heeft alleen zin als mensen daarna met een vraag ook ergens naartoe kunnen. Daarom vinden we dat in ieder geval in 2 jaar de energieloketten we echt een stevige boost moeten geven in de combinatie met oproepen, bewust maken. Ik gebruik zelf altijd het ongetwijfeld foute voorbeeld dat als ik in zo'n zaak kom waar ze witgoed verkopen en bruingoed, dat ik nog steeds mensen die nieuwe gasfornuizen kopen. Denk ik, goh, A, verkopen ze daar nog, dat is bijzonder. Maar B, hoe lang heeft hij daar nog wat aan, hè, zal ik maar zeggen. En dan kijken mensen me toch glazen aan met hoezo dan. Ik ga de komende 30 jaar nog op gas koken. Nou, die kans is niet zo groot. Afijn. Het gaat om bewustwording. Dat is de centrale boodschap. En gemeenten en andere leden, andere deelnemers in de Flevolse Energieagenda kunnen daarop aanhaken.
Prima. Nou, het statenvoorstel is zoals gebruikelijk bijgevoegd. Dus daar kunt u gebruik van maken. Wie mag ik als eerste even het woord opgeven? De heer Versloten.
Dank u wel, voorzitter. Nou ja, het statenvoorstel en de bijlagen erbij zijn helder. Eigenlijk hebben wij een paar kleine vragen. De eerste vraag is naar aanleiding van uw introductie. Want u heeft het, u had het daarbij over energieloketten, terwijl in het statenvoorstel over energieloket, dus één loket wordt gesproken, moet ik dat statenvoorstel zo lezen dat die subsidie naar een provinciaal energieloket gaat of naar gemeentelijke energieloketten. Misschien kunt u dat even verder uitleggen. Ja, het geld wordt heel breed ingezet. Er worden ook een aantal voorbeelden genoemd in het statenvoorstel, variëren van een dag lang geen stroom op een Flevolandse basisschool, om kennelijk de kinderen en het personeel te laten merken wat het is om zonder stroom te moeten leven, tot een heleboel andere activiteiten. En dan is natuurlijk de, ja, voor de hand liggende vraag in dat soort gevallen altijd van, ja, wat is eigenlijk beter? Je activiteiten en dus ook je financiële inzet heel erg uitspreiden, of juist concentreren op een aantal thema's waar je misschien wel beter kunt scoren. Het is een gezamenlijk Flevolands verhaal. Gemeenten doen ook al het nodige. Maar wat is dan precies dat specifiek Flevolandse wat er dan in al die plaatselijke campagnes wordt gestopt? Is dat, ik noem maar iets, ontwerpen van een Flevolands logo of iets dergelijks, of gaat dat toch iets verder? En als dat iets verder gaat, dan hoor ik dat graag. En tot slot, het is een langdurige campagne, maar er staat niet echt een einddatum in. Is het dan ook echt een campagne met een open einde, ook financieel gezien?
Dank u wel. Mevrouw Vestering, ik zag u net. Of wilt u nu even wachten?
Nee hoor, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb er vanmiddag al eventjes naar gerefereerd tijdens de behandeling van de begroting. Dat we zo ontzettend blij zijn met dat duurzame offensief. Want volgens mij kunnen we dat zo noemen vanuit de provincie. Waarbij in de media ook al eventjes werd gerefereerd naar dat we de inwoners in Flevoland wilden stimuleren om minder vlees te gaan eten. Dus ik wil even checken bij de gedeputeerde of dat inderdaad zo is. En ik vroeg mij af hoe dat offensief naar buiten toe zich ook vertaalt naar binnen toe. Wat wij als de provinciale organisatie zelf doen ten aanzien van het goede voorbeeld.
Dank u wel, meneer Ferdinand.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we begrijpen dat het gaat om een campagne om de bewustzijn te bevorderen. Om de Flevolandse bevolking bewust te maken van deze energietransitie. En ik proef uit het stuk en ook uit de woorden van de toelichtende woorden van de gedeputeerde dat het nog een beetje zoeken is naar welke vorm en wat werkt wel en wat werkt niet. En dat het misschien ook een kwestie is van alleenende doen, hè? Gebruik maken van de positieve effecten. En ik noem dat ook omdat we inmiddels in dit huis gewend zijn om te werken met smaakformuleringen en ik dat hierbij mis. Maar gezien de aard van deze campagne kan ik me voorstellen dat u ook daar aan het zoeken bent. Ja, dus dat wil ik even meegeven. Doe zoveel mogelijk toch aan die smaakformuleringen. Maar we gaan u echt nog niet afrekenen als u daar op dit moment nog niet alles even smaak kan neerleggen in een document. En het voorstel om een dag lang op school geen licht aan te kunnen doen, geen stroom te hebben. Dat zou ik maar heroverwegen, want het kan best een heel traumatische ervaring voor schoolkinderen zijn. En die willen we juist zo opvoeden dat ze wel bewust met energie omgaan in de toekomst. Dus ik zou dat wel even in heroverweging nemen. Ik heb me laten influisteren dat de kans groot is dat het inderdaad traumatisch kan zijn voor schoolkinderen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Vermeulen.
Ja, voorzitter, ook een positieve insteek wat dit betreft. Wel wat kleine vraagjes. Het wordt 358.000 voor het tweede traject. Voor het energieloket, hè, de ondersteuning daarvan. Maar er staat verderop staat dat eigenlijk later in de vorm van een gelabelde subsidie wordt gegoten. En dat wordt dan na marktconsultatie wordt het definitief bepaald. Ik citeer uit het voorstel van punt 5 van het voorstel. Op zich lijkt me dat prima. Alleen, ja, hoe weten we dan dat 358 wel voldoende is? Er wordt een lichte onderbouwing van gegeven, 30 uur advies, 12 uur spreekuur, training, en dan folders, onderhoud, website. Maar hoe weten we dan dat dit bedrag dan toereikend is? Kennelijk is er al wat afgetast, zo hier en daar. Wat betreft het eerste punt, die 350.000 euro, dat blijft binnen de range van 4 ton, 5 ton wat elders wordt voorgesteld. Dan lijkt 350 prima, maar ook daar staat dat het gaat om dan de ontwikkeling en de uitvoering, dat ook daar marktpartijen voor worden gezocht. Ja, hoe moet ik dat zien? Sluit dat op elkaar aan? Zijn dat dezelfde marktpartijen? Hoe moet ik dat interpreteren? Dan een paar kleine andere vraagjes. Wij kunnen dit naar buiten toe, hè, want het gaat inderdaad om bewustwording. Maar dat betekent ook dat wij hier het ambtenarenapparaat ook op diezelfde lijn moeten hebben. Het moet ook bij hun tussen de oren komen. Dat betekent toch dat wij met een andere attitude misschien naar buiten moeten treden. En misschien kunt u daar ook iets over zeggen.
Voorzitter.
Meneer Versloten.
Mag ik een vraag aan de heer Vermeulen stellen? Wie bedoelt u met wij? Wij als provincie, als provinciaal apparaat, als ambtenaren?
Ja, wij als provincie in het algemeen. Dus het geldt ook voor ons, maar het geldt ook voor het ambtenarenapparaat. Ik zie het heel breed. Dat is gewoon belangrijk. Op één lijn blijven.
Maar, nog iets op,
ja, nou, of u een voorbeeld kunt geven, want het lijkt, ik vind het een beetje vaag klinken, het goede voorbeeld geven. Ja, het goede voorbeeld geven, dat is een van de richtingen waarin we aan het werk zijn. Maar hoe ziet u dat in dit specifieke geval?
Nou kijk, in de interne instructies kan ik me voorstellen dat we niet een blanco checks gaan afgeven. En dat je dus bepaalde normen en mandaten vastlegt waarbinnen men moet blijven. Maar moet natuurlijk ook, hè, en dat sluit een beetje aan op wat we de vorige keer hebben besproken. Dat ja, mits, dat moet er in terugkomen. En daar sluit dit een beetje op aan. Dit lijkt mij een uitermate goed voorbeeld om daarmee te experimenteren. Okay. Ik geef verder, bij de kosten, dat is twee keer pakweg 3,5 ton, worden daar de participanten ook bij betrokken op termijn. Dat ontbreekt. En tot slot, ik kan me voorstellen dat wij het ook koppelen aan een concrete doelstelling. Bijvoorbeeld, het eerste jaar willen we een bereik hebben van een publiek van bijvoorbeeld 50%, het tweede jaar 75%, het derde jaar 80%. Of zoiets. Is dat flauwekul of kunnen we daar wat concreter in zijn? Tot zover.
Dank u wel. Meneer Pels.
Ja, dank u voorzitter. Ja, het gaat om bewustwording versterken, staat er in het voorstel. Ik had gelijk de gedachte van nou, uiteindelijk gaat het natuurlijk om gedragsverandering. Dat is natuurlijk het uiteindelijke doel. Niet alleen het versterken van de bewustwording. Nou, het uitgangspunt is aansluiten op bestaande campagnes. Dat lijkt ons ook nuttig en slim. En uiteindelijk is dat natuurlijk, die bewustwording, een hele belangrijke randvoorwaarde om die transitie ook te laten slagen. Een paar vragen en opmerkingen. Sommige zijn al gesteld. Ja, mijn eerste vraag was eigenlijk, is er al een keuze voor een bureau gemaakt? Dat kon ik niet zo uit het voorstel halen. Het lijkt ons goed als dat dan ook een Flevolands bureau zou zijn, uit inkoopbeleid, maar ook uit oogpunt van duurzaamheid. Dat is toch moeilijk uit te leggen, denk ik, als het een bureau uit nou ja, het zuiden van het land zou worden of zo. De fasering, het budget voor het energieloket, wordt eigenlijk gelijktijdig aangevraagd met het budget voor de campagne. Nou ja, ik kan me voorstellen dat daar een bepaalde volgorde in zit. Ja, de vraag die eigenlijk het CDA ook stelde van ja, dit is incidenteel geld, terwijl ja, bewustwording toch een kwestie is van de lange adem. Dus kunnen wij dan vervolgvoorstellen verwachten als blijkt dat, nou ja, na een jaar kan ik me voorstellen dat de bewustwording niet ineens ophoudt, maar dat het is een langjarige opgave die we hebben, dus ik kan me voorstellen dat je dat nou ja, ook meer jaren inspanning op moet leveren. Ja, tenslotte die school zonder stroom, dat zou dan traumatisch zijn. Nou, als ik naar mijn eigen kinderen kijk, dan is vooral het niet hebben van wifi heel traumatisch. Maar misschien als alternatief, je zou ze ook zelf stroom kunnen laten opwekken bijvoorbeeld, die normaal gebruikt wordt. En dan denk ik, nou, dan ben je echt met de transitie bezig. Dus een wat creatievere inslag wellicht. Voor de rest kunnen wij van harte instemmen met de beslispunten, voorstel.
Dank u wel. Meneer Simonsen.
Ja, voorzitter, toen ik dit voorstel zag, was het enige eigenlijk wat bij me opkwam, dat werkbezoek wat we als commissie een keer gehad hebben aan het energieloket hier in Lelystad bij de Milieufederatie. En mijn vraag is, overlapt hier heel veel of krijgt juist de Milieufederatie deze klus in handen? Hoe moet ik dat zien?
Dank u wel. Meneer Vullink.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, misschien hebben wij het voorstel niet goed gelezen, maar we dachten gelezen te hebben dat het energieloket maar voor één jaar gesubsidieerd wordt. En dat past niet helemaal in een meerjarige campagne als ze elkaar zouden moeten ondersteunen. En de tweede vraag is, we hebben het eerder vanavond gehad over, zeg maar, hebben we het over CO2 of hebben we het over petajoules of hebben we het over andere energieeenheden. In hoeverre zorgen we ervoor, als we het hebben over de concrete handelingsperspectieven, dat we onze burgers en onze ondernemers voldoende keuzevrijheid geven?
Dank u wel. Anderen nog? Meneer Jansen.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, het stuk. Waar gaat het over? Er moet gecommuniceerd worden over het hoe en het wat van de transitie. Minder over het achterliggende waarom van de transitie. Nou, de eerste vraag. Weten we dan wat we willen met die transitie en hoe we dat willen doen? Gedragsverandering lijkt me een goede trouwens. Is ook de bedoeling om te komen tot een objectieve voorlichting. Dus gaan we het hebben over wat het dan gaat kosten voor de burger. Kunnen we dan straks concrete getallen van denk aan 50.000 euro per huisgezin. Gaan we het dan ook hebben over de baten die dan beoogd worden. We hebben het niet over de achterliggende bron van de transitie, dus CO2-communicatie zal dan waarschijnlijk geen rol spelen. Graag uw reactie, meneer Schakelde.
Ja, wacht even. Meneer Jansen, even over uw eerste vraag. Hij kwam mij nogal heel inhoudelijk over, dat we, over het hoe en waarom van de energietransitie.
Ik lees gewoon voor wat hierin staat. Hè?
Nee, maar toch even, als u mij toestaat. Ik vind het nogal belangrijk dat we het wel even bij het onderwerp houden over de communicatiecampagne. En dat we niet hier een hele verhandeling krijgen over het hoe en waarom van de energietransitie. Misschien heb ik uw vraag niet goed begrepen.
Het gaat om een publiekscampagne.
Het gaat bijna over uw eerste vraag.
Ja. Het hoe en het wat van de energietransitie. Die vragen die gaan komen. Dus wij moeten daar iets over gaan zeggen. Dus wat gaan we dan zeggen?
Oké, mevrouw Vestering. Meneer Siemans, u had net ook al... Sorry.
Ja, voorzitter, want ik vroeg me af of het verhaal wat tot nu toe tot ons, op ons afkwam, of de PVV dat dan objectief genoeg vindt. Of dat hij er een andere draai aan zou willen geven.
Nou, mijn mening is, of de mening van de PVV, is dat wij moeten proberen om eerlijk te communiceren met de burgers. En als we het over een voorlichtingscampagne hebben, dan moeten we ook al de ins en outs moeten we helder voor ogen hebben. We moeten duidelijk communiceren van, nou dat gaat het kosten, dit moet je verwachten, daarop moet je rekenen. En ook goed motiveren wat dan beoogd wordt met die hele energietransitie. En dat moet een duidelijk verhaal worden. En dat zou, mijn suggestie, de insteek moeten zijn. Het is natuurlijk wel even schrikken voor de burgers, maar ik denk dat je dat helder moet communiceren. En op dit moment is dat nog een behoorlijke discussie, omdat het niet helemaal duidelijk is, maar langzamerhand kristalliseert zich dat wel uit. Maar er doen op dit moment heel veel indianenverhalen de ronde.
Oké.
Voorzitter, mag ik daar een vraag op stellen?
Nou, mevrouw Vestering was nog aan de beurt.
Oh, sorry. Net voor.
Ja.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik bijt een beetje op mijn tong. Maar ik probeer de heer Jansen misschien even te helpen van de PVV. Want ik heb het idee dat u voornamelijk een beetje om de hete soep heen draait. Van wat is nou de achterliggende gedachte van zo'n campagne? Waarom moeten we dat doen? Maar u vermijdt toch het woord klimaatverandering daarbij. Volgens mij is dat gewoon de aanleiding hiervoor. En ik snap dat dat een lastig woord is voor de PVV. Maar dat is de aanleiding van zo'n campagne. Klimaatverandering is de oorzaak dat we met elkaar... Ik was nog niet klaar. Met elkaar zo'n campagne aan moeten gaan om minder energie... duurzame energie op te wekken. Dus als dat iets is wat de PVV kan steunen, als u eindelijk... met alle andere partijen meedoet en die klimaatverandering wil aanpakken, dan lijkt me dat heel prettig.
Ja, mevrouw Vestering.
U wil even reageren?
Ik wil even reageren, ja.
Ja, en ik wil gelijktijdig even aangeven dat we niet een debat over klimaatverandering hier gaan voeren. Ik mag mij even reageren.
Nee, maar goed. Maar er wordt mij nu rechtstreeks een vraag gesteld. En daar wil ik ook rechtstreeks op antwoorden als u mij dat toestaat.
Ja, bij deze.
Ja.
Ik dus, gaf even een spelregel mee.
Wat steeds het betogen van de PVV is, wat wil je doen en wat zijn de kosten ervan? Nou, als je kijkt naar de inspanningen die Nederland, de BV Nederland, moet gaan ophoesten. Dat zit hem in de buurt van de 1 biljoen euro. En wat we ermee bereiken, en het gaat u om de CO2-reductie. De CO2-reductie die zal ongeveer 0,0001% zijn. En CO2. Ja? Dus wat je doet, dat is de burgers gigantisch op kosten jagen. En wat bereik je daarmee? Terwijl de hele wereld, die gaat gewoon
verder. Zie je een interruptie van mevrouw Slaat?
Dank u wel, voorzitter. Als ik in de bijlage van het voorstel, of bij het voorstel, als ik die goed doorneem, dan zie ik als eerste puntje staan in fase 1 dat er een positieve insteek zal zijn. Wat ik u hoorde zeggen is eigenlijk een angstaanjagend verhaal waarmee u naar de burger wil gaan. Hoe ziet u dan die positieve insteek?
Die positieve insteek is, als je dit wil doen, doe het dan geleidelijk en doe het gefaseerd. Stel prioriteiten. Probeer langzaam maar zeker naar het doel toe te werken.
Goed. Ik wou dit onderdeel op dit punt afronden, maar meneer Vermeulen...
Ja, na mevrouw Vestering was ik eigenlijk aan het woord. Tenminste, ik had mijn vinger
opgevoerd. Maar ik gaf u nu ook de gelegenheid.
Want ik wou meneer Jans
even...
Waarbij
ik nog wel even aangeven dat we niet hier een klimaatdebat gaan voeren.
Nee, dat begrijp
ik. Heel interessant, maar het gaat over een campagneplan.
Ik probeer een slotopmerking richting meneer Jansen te maken, want volgens mij leest hij het statenvoorstel niet goed. Want bij punt 6 van het statenvoorstel, de laatste alinea... Ik wil dat even citeren. In deze communicatie ligt de nadruk vooral op het hoe en wat van de transitie, maar minder op het achterliggende waarom. En dat is precies wat u wil. Dus dat wordt hier meegenomen. Alleen u wilt dat in een breder kader of in een ander kader plaatsen, maar volgens mij staat er precies wat u wil.
Kunt u even uw vraag herhalen?
Ja, we hadden een beller even voor de toehoorders. Ja, volgens mij was het ook geen vraag, maar een opmerking, slotopmerking.
Nou, kunt u dan uw opmerking herhalen?
Nee, dat kunt u terugluisteren op de band. Ik stel voor dat daarmee de vragen zijn gesteld. Als ik even rondkijk. Nee, meneer Misk. Oh, ja. Ja, ja.
Zit in het hoekje, hè? Ja. maar dank, voorzitter. Bewustwording en gedragsverandering is heel belangrijk, ook wel heel erg lastig helaas. En we kennen elkaar, mensen kennen elkaar wel. Maar goed, het is belangrijk dat we daar wel op in gaan zetten. Dus in die zin zijn we voor. We realiseren ons wel dat er ook wel heel veel is, heel veel bestaat. Dus de vraag is ook wel een beetje, wat gaat dit dan toevoegen aan dat wat er al is? Nu staat er wel bij dat er wordt aangesloten bij... bestaande dingen. Dat is wel redelijk cryptisch, dus ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd. Waarbij dan? En is het ook afgestemd met de gemeente? En ik vroeg me af, maar misschien dat gedeputeerde daar iets over kan zeggen, want hij zit nog wat dichter bij het vuur dan wij. Landelijk met die klimaatakkoord, komt er niet een soort landelijke campagne als die klimaatakkoord is gesloten? Dat zou op zich wel logisch, niet onlogisch zijn en dat we dat misschien daar dan weer op aan kunnen haken. Kortom, laten we het goede momentum kiezen. En ik vraag me dus af, in hoeverre is het afgestemd met de gemeenten? En als het is afgestemd met de gemeenten, wat brengen dan de gemeenten in deze campagne? Er werd al door de heer Versloten gezegd, nou niet door de heer Versloten, maar door de VVD dacht ik, dat er inderdaad maar voor 1 jaar geld was beschikbaar gesteld of gevraagd. Voor het energieloket. We vonden het op zich wel een vrij fors bedrag voor 1 jaar. Maar Alade zal goed naar gekeken zijn, neem ik aan. Maar 1 jaar is wel heel erg weinig. Als je zo'n campagne opzet, nou, dat betekent dat je echt voor vele jaren aan de bak moet. 2 jaar is al te kort. Misschien kan de gedeputeerde ook iets zeggen over de wat langere termijn perspectief voor de financiering van het energieloket. Dat en ik sluit me ook even aan bij de vraag die Partij voor de Dieren al heeft gesteld. Want in Omroep Flevoland lazen we het bericht met als titel Duurzaam Offensief vanuit het Provinciehuis. Dat is een bericht van zaterdag 20 oktober. En daar staat zo mooi in de eerste alinea energie besparen of opwekken van op een alternatieve manier. Wat vaker de fiets pakken of een stukje vlees laten staan voor die duurzame levenshouding. Wil het provinciebestuur Flevolanders enthousiast maken. En was eigenlijk wel benieuwd van, goh, is er ergens een persbericht wat we gemist hebben of zo, maar ik kon het zelf niet zo snel vinden. Maar misschien dat de gedeputeerde kan bevestigen dat dit zeg maar ook een beetje de inhoud is van de campagne die waar we het nu over hebben.
Dank u wel. Volgens mij zijn we dan rond en dan kan ik de gedeputeerde vragen om de punten even langs te lopen.
Voorzitter, ik ga mijn best daarvoor doen. Loket of loketten, dat is, ik snap de verwarring, er zijn al 6 energieloketten. We denken alleen dat die gewoon gedurende echt 1 jaar versterkt moeten worden. Dat is ook de afspraak die we met gemeentes hebben. Die energieloketten zijn er al, dat doen de gemeentes. Dat doen de gemeentes met Natuur en Milieu Federatie Flevoland. Dat is ook de partij die wat ons betreft nu de opdracht krijgt om zeg maar enerzijds via de digitale kanalen, dat is wat er net gezegd is, en anderzijds, het staat er ook in, door ook gewoon die loketten te versterken, te zorgen dat die loketten op een hoger niveau gaan functioneren. Wij denken, ze hebben met de Natuur- en Milieufederatie Flevoland ook over gesproken, dat met zo'n eenmalige opzet die loketten daarna op het hogere niveau kunnen door blijven functioneren. Dat is echt zeg maar een soort extra impuls. Dat is ook de reden waarom we niet gezegd hebben dat gaan we pas doen na die campagne. Want die campagne moet als goed is pas een hele reeks van activiteiten. Die versterking van die loketten is sowieso een goed idee. Alleen die campagne gebruik je dan om ook zeg maar de toevoer naar die loketten te kunnen vergroten. En in onze beeldspraak, maar het is vaak altijd, snap dat een beetje ingewikkeld, heb je het over 1 Flevolands loket. En je hebt natuurlijk 6 fysieke verschijningsvormen van locatie waar je dan naartoe kunt. Maar die hebben wel dezelfde boodschap, hetzelfde verhaal en dezelfde uitstraling. En nou ja, dat is het Flevolands loket. Maar in elke gemeente kun je naar zo'n fysiek loket toe. Wat is nou specifiek Flevolands? Nou, ik moet bekennen dat we daar heel lang over, ook wel heen en weer, gedacht hebben voordat we bij dit voorstel kwamen. Want er is natuurlijk niet zoiets heel erg specifieks Flevoland voor een probleem dat wereldwijd is en voor heel Nederland geldt. Vandaar dat de insteek die we gekozen hebben, dat is die positiviteit die al genoemd werd, van nou prima. Er komen vast nog allerlei campagnes over het klimaatakkoord en wat er gebeurt met het klimaat en waarom het veranderd moet worden. Dat gaat allemaal vastkomen. Landelijk gesproken is men overigens nog niet veel verder dan deze aankondiging. Want we hebben een aantal keren naar gevraagd. Hebben jullie nou ook al een concreet plan? Ja, wel een plan, maar nog niet concreet. Maar ongetwijfeld gaat het kabinet daar met de campagne komen. Wat wij heel graag willen proberen, is het zo hands-on mogelijk te organiseren. En tegen mensen zeggen, kijk, er komt een verandering aan. Dat weten we nou eenmaal. En we gaan jullie helpen om daar op een goede manier mee om te gaan. We gaan ook de voordelen laten zien. Je huis krijgt gewoon een prettiger klimaat als je een aantal maatregelen treft, ook om in te wonen. De vertaling die de oproep daarvan gegeven heeft, dat is hun dichterlijke vrijheid, maar ik herkende me er wel zeer in. Er is geen persbericht uitgegaan, ze hebben gewoon het voorstel, het statenvoorstel gezien in de openbare besluitenlijst. En ze hebben daar vervolgens hun beeld bij gecreëerd. Maar het beeld herken ik wel, want ik vind het belangrijk dat het gaat over de volle breedte. Dat het inderdaad gaat over wat kun je nou allemaal zelf doen om die bijdrage te leveren. Maar terug, ik kwam erop via de vragen van het CDA, zeg maar. Dat is ook een beetje het antwoord op dat langdurig. Werkt zo'n gedragsverandering, is heel erg langdurig, maar er is ook al veel. We hebben die loketten die we nu versterken. En we denken dat we met de campagne, dat is die €350.000 die wel gewoon aanbesteed wordt, daar is nog geen bureau voor. Maar ik weet dat het niet mag, maar ik ken wel heel erg een oproep om dat een Flevolandsbureau te laten zijn. Dat is bij aanbestedingen wel een beetje ingewikkeld, maar dat heeft natuurlijk absoluut grote voordelen. Kijken we met welke instrumenten en welke mix van verschillende instrumenten we het beste bijdragen kunnen aan die eerste fase van die communicatiecampagne waar we het nu over hebben. En dan is dat voorbeeld van de school, gaat natuurlijk meteen een eigen leven leiden. Nou, dat is mooi, het werkt kennelijk. Ja, we hebben nog geen concreet bureau, we hebben nog een concrete uitwerking van een campagne, want eerst geld en dan kun je gaan aanbesteden. Dat is toch een beetje de volgorde. Ja, dan zult u vragen, kunt u ons uitgewerkt campagne laten zien? Nee, want eerst geld en dan uitbesteden. Dan komen we daarop terug als die aanbestedingen geweest zijn en het bureau geselecteerd is. Dat soort voorbeelden hebben we genoemd, niet om te zeggen, nou dan gaan we dus dat doen en we gaan nu besluiten om op elke school 1 dag. Nee, maar het geeft wel een type voorbeeld. In de briefing van het bureau bij de selectieprocedure bij we aan willen geven, dat je moet zoeken naar, niet een foldertje rondsturen aan iedereen waarin staat, weet u, er gaat iets veranderen. Ja, die folders zullen best komen. Zoek nou naar een mix waarin je enerzijds mensen probeert ook te mobiliseren en te motiveren om er iets aan te doen en gebruik te maken van de instrumenten die er al zijn. Bijvoorbeeld die energieloketten. En meneer Ferdinand heeft gelijk dat zoeken is. Ja, dat is zoeken. Wat het eenvoudigste wat je kunt doen is tegen die bureau zeggen, nou, maak een leuke reclamecampagne, we krijgen een leuk foldertje en een keer een pop-up dingetje hier of een goodie daar. Daar gaat het niet om. We zoeken echt naar een bureau dat ook ervaring heeft in het aanzetten tot die gedragsverandering. En daar zullen soms dingen lukken en niet lukken, maar liever een heel aantal verschillende activiteiten op verschillende plekken of verschillende locaties, waardoor mensen denken, oh ja, dat is waar. En ook aangezet worden om wat te gaan doen. Om gebruik te maken van de kennis en kunde die is bij die energieloketten. En daar betrekken we natuurlijk onze partners uit de Flevolandse Energieagenda heel nauw bij. Want die hebben ook allemaal dat soort aanleidingen waar we gebruik van kunnen maken. Die doen al dingen. En daar kunnen we op één aanhaken. Misschien kunnen we dan ook zorgen dat we, als er in Espel iets leuks gebeurt, van we denken, kijk, dat raakte de bewoners daar, om het ook op een andere plek te kunnen gebruiken. Dan heb ik een heel aantal verschillende vragen volgens mij in één keer gehad. De overlap, dus het gaat zeker voor die campagne over de Flevolandse Milieufederatie, juist om die versterking te vinden. En in de discussie over het klimaatakkoord nut en noodzaak hoop ik duidelijk gemaakt te hebben dat wat we hier willen is proberen individuen in beweging te krijgen. Want gedragsverandering begint bij iedereen en dat moet je bij kinderen, bij jongeren, bij ouderen en bij volwassenen doen. En dat is dus anders, zo hebben we daarover gehad, dan de campagnes die er al zijn. In eerste instantie is het afgestemd met gemeenten globaal het idee. Op dit moment zijn onze medewerkers met dit concrete uitwerking alle gemeenten af aan het gaan om te vragen, hebben jullie hier wat aan? Kun je daarin vinden? Nou, die 4 van de 6 die we gesproken hadden, die waren daar positief over. En ik vertwijfel niet aan dat de komende 2 dat ook zullen zijn. En kun je ook op basis hiervan, past het in de totale mix die jullie met jullie eigen voorlichtende activiteiten willen gaan doen. En ongetwijfeld zullen er ook dingen bij komen als iets gemeenschappelijk logo, iets herkenbaars. Eigenlijk het droombeeld, als je je ogen dicht doet, zeg je, we willen met deze campagne bereiken dat die een behoorlijke multiplier heeft, omdat die centrale boodschap op zoveel mogelijk manieren door ons uitgedragen wordt, maar dat ook onze partners dat bij hun energie hun uitingen meenemen. En dat gaat voor mij dan verder dat je allemaal hetzelfde logo gebruikt. Ja, dat is ook leuk, maar dat logo is niet per se waar het alleen over gaat. Het offensief richting eigen medewerkers. Ja, daar hebben we echt een ander spoor voor. Hè? Dat is het goede voorbeeld, heet dat. Daar bent u over gerapporteerd en krijgt u binnenkort, of heeft u eens naar u onderweg, een volgende voortgangsrapportage van. Want het klopt, we moeten natuurlijk in heel veel van dit soort dingen het goede voorbeeld geven. En het klopt, het gaat ook van doe nou het licht in je kamer uit als je de deur uitloopt. Want dat is je eigen bijdrage tot let ook op je eigen eetgedrag, ben ik het op zich ook mee eens. Of ben je er in ieder geval bewust wat je daarin doet. Dat zit niet specifiek in deze campagne, maar dat zit wel in het goede voorbeeld. Dan zitten daar een aantal van dat soort voorbeelden al, denk ik, over in. De tweede is over die tijdsduur. Je hebt gezien dat er verschillende fasen in zitten. Dit is echt fase 1. Al lerende zullen we in fase 1 moeten ontdekken of inderdaad het beeld dat wij nu hebben werkt. En of die, vooral ook die loketten op een hoger niveau kunnen gaan functioneren en ook een grotere toeloop krijgen. Dat is wat mij betreft een belangrijke indicator. Nou ja, in die fase 2 moeten we ook proberen concreter handelingsperspectief te bieden aan onze Flevolanders om daadwerkelijk iets te gaan doen. Dat moeten we ontwikkelen samen met de gemeente, met de Natuur- en Milieufederatie. Daar gaat dit voorstel nog niet over. Dit gaat echt over het allereerst bewust worden, antwoorden op de vraag, ja, ik moet eigenlijk gewoon wel wat gaan doen. Ik denk dat ik door de bank genomen zo de meeste onderwerpen wel geraakt heb, voorzitter.
Dank u wel. Dan kijk ik even rond of dat inderdaad ook zo is. Zijn er nog geen? Nou, volgens mij klopt dat inderdaad. Dan zie ik de heer Pels. Die heeft nog een aanvullende vraag.
Ja, voorzitter, het kan zijn dat ik het even gemist heb, maar de tijdsduur van de campagne, omdat het incidenteel geld is. En dat we, ja, volgens mij had de heer Van Sloten dezelfde vraag.
Ja, mijn antwoord was, dit zeg maar, is een periode van een jaar. Niet omdat het daarna klaar is, maar we denken dat die energieloketten dan op het hogere niveau kunnen gaan doorfunctioneren. Die houden dan niet op, die zijn er nu ook al, die worden met gemeentelijk geld worden die gefinancierd. Dat jaar is die eerste fase. Daarin gaan we werken aan de tweede fase, het voorstel staat. En als daar provinciaal geld nodig is, komt daar een vervolgvoorstel voor.
Dank u wel.
Voorzitter, mag ik daar een aanvullende vraag over stellen? Want dan gaat het over die 358.000 euro. Maar dat bedrag van die 350.000 euro, ook dat lijkt, zoals het voorstel er nu is, lijkt dat een open einde verhaal. Is dat zo? En hoe lang kan dat dan doorgaan?
Nee, dat denk ik niet. Want wat wij volgens mij opgeschreven hebben is dat we daarvoor nu gewoon een bureau gaan zoeken, gaan aanbesteden. Om die campagne te voeren, die bewustwordingscampagne. En ondertussen met elkaar, met de partners in Flevolandse energieagenda, nadenken hoe we de volgende fase moeten gaan invullen. Namelijk als je bewust aan het worden bent naar het bieden van het concrete handelingsperspectief. Het kan best zo zijn dat we daar helemaal geen echt aanvullende Flevolandse inzet voor nodig is. Omdat natuurlijk meer federatie samen met gemeenten of met andere partijen, marktpartijen kunnen daar veel in betekenen. En tal van leveranciers van systemen die daar wat in kunnen betekenen, kunnen participeren, die volgende fase opnemen. Maar voor die bewustwording denken we, ja, dat kun je zeggen, dat moet je je hele leven volhouden. Maar we wilden nu echt een stevige impuls geven. En ondertussen doorwerken naar die tweede fase.
Oké, meneer Simonsen.
Voorzitter, qua aanbesteding is het toch altijd zo dat we niet eerst de bedragen noemen en dan gaan aanbesteden. Dat is toch wel een beetje krom, of niet?
Ik ken heel veel aanbestedingen waarin je zegt, je hebt het budget aan de voorkant bekend. Degene die met het meest aantrekkelijkste pakket voor dat budget komt te kiezen, ja, dat kan.
Meneer Vermeulen, D66.
Ja, ik ben niet ingegaan op het monitoren van het succes van die voorlichting. In de vorm van bijvoorbeeld concrete doelstellingen. Doe daar nog iets over zeggen?
Ja, die hebben we ook nog niet geformuleerd op die manier. Omdat je bij gedragsverandering en dan monitoren, dat is maar heel erg de vraag om te weten wat je meet. We gaan daar nog wel over nadenken in de aanbesteding zelf. Om te kijken of we daar iets concreter in kunnen worden. Wat mij betreft is het een belangrijk element om als indicator voor het feit dat meer mensen in beweging zijn gekomen, dat het bezoek of virtueel via het loket of feitelijk aan de energieloket stijgt. Dat vind ik in ieder geval een belangrijke daarin, want dan zie je, oké, er zijn meer mensen in beweging gekomen.
Ja, meneer Vullink.
Ja, ik heb toch nog wel behoefte aan om de termijn wat beter te benoemen. Want begrijp ik nu dat de 350.000 voor 2 jaar is en dat we dan een aanvullend verzoek krijgen om de concrete handelingsperspectieven te gaan aanbieden, terwijl we tegelijkertijd aangegeven, want dat heeft u ook gezegd, het is een meerjarige campagne. Hebben we dan over 6 jaar? Hebben we dan over 10 jaar?
Hij is meerjarig, maar niet alleen van ons. Hè? Want we voeren die campagne natuurlijk uit samen met onze, met de gemeente en met andere partijen die hem nu al voeren. Die hem volgens mij nog tamelijk lang voort gaan zetten. Volgens mij, maar ik kijk even naar links, of ik de tijd nog goed in mijn hoofd heb, is dit gewoon zeg maar 1 jaar voor die loketten. En deze campagne, wat daar precies de doorlooptijd van is, weet ik niet. Maar dat is gewoon een bedrag wat je aanbesteedt. En de verwachting is dat je daar wel twee jaar mee bezig bent. Dus wat je zegt, voor die campagne doorlooptijd ga ik uit van 1 bedrag. Doorlooptijd van 2 jaar. Maar er zit een stukje voorbereiding, uitvoering en evaluatie in. En het energieloket in eerste instantie 1 jaar op dat niveau brengen.
Ja, op zichzelf helder, maar dat past nog niet geheel in het beeld wat we volgens mij hier allemaal benoemd hebben, dat het gewoon in 2 jaar niet lukt om gedragsverandering tot stand te brengen.
Nee, maar daar was mijn antwoord op. Dat klopt, dat lukt je overigens ook in 5 jaar nog niet. Daarom wordt ook een tweede fase aangekondigd die er daarop moet volgen. Maar opnieuw is dan de vraag, doen gemeenten dat dan verder zelf, die tweede fase? Gaan marktpartijen daar een rol in spelen, omdat zij ook iets te verkopen hebben? Wat is er vanuit de provincie nodig om die tweede fase te faciliteren? Dat is wat we nu werkende weg met elkaar moeten gaan uitwerken.
Prima, dank u wel. Zijn daarmee alle punten wat u betreft voldoende besproken? Ja, zie ik. Ja, nou, dat is mooi. Dan komt natuurlijk de vraag naar voren van op welke wijze wij dit stuk kunnen gaan doorgeleiden naar de statenvergadering. En dan zijn er zo ongeveer 2 smaken, als een hamerstuk of als een bespreekstuk. En ik proef ergens waar dat misschien nog wel een hamerstuk wel goed te doen zal zijn.
Ik stel voor een bespreekstuk.
U stelt voor een bespreekstuk, dan noteren we dat. Alleen de PVV, anderen niet. Dan noteren we dat. Daarmee is agenda punt 6 volgens mij dan ook afgerond. Er zit niet nog verstopt een ander onderwerp
nee,
in.
Nee.
Prima. Dan gaan we naar de rondvragen. Dan ga ik even linksom. Niet voor de rondvraag. Rechts, rechterkant. Ook niet de heer Van Sloten, zie ik.
Ja, het is nog even een opmerking naar aanleiding van het vorige punt. En met name de opmerking van de heer Jansen. Want het feit dat u dit bespreekstuk wil maken, is dat omdat u het eerst nog terug moet nemen naar de fractie? Of weet u nu al zeker dat u het in de statenvergadering wil gaan bespreken? Want als het eerst het geval is, dan horen we graag op tijd wanneer het toch een hamerstuk wordt.
Ik denk dat u mij goed genoeg kent.
Nou, daarom juist.
Ja, juist. Oh, dat is een hele goeie van u. Daar ga ik er niet verder op in.
Maar u beantwoordt mijn vraag niet, maar goed.
Meneer Ferdinand, nog iets voor de rondvraag?
Nou, misschien wil de heer Jansen mijn vraag wel beantwoorden. Gaat u volstaan met een stemverklaring op de statenvergadering?
Dat zullen we even afwachten.
U houdt het heel mysterieus. Misschien wel onderdeel van de campagne.
Voorzitter, ik vind het toch wel een beetje kwalijk. Want spreek met heldere taal. Want als u zegt bespreekstuk, ga ik het ook voorbereiden als bespreekstuk. En dus dat wil ik toch wel even duidelijk maken.
Kan me die vraag van meneer Simons wel heel goed voorstellen, overigens.
Nou, dat is prima. U kunt het gaan voorbereiden als bespreekstuk. Ik zal, laten we zeggen, mijn argumenten voor en tegen zal ik naar voren brengen.
Helder zo voor iedereen. Duidelijkheid. Nou, als er verder geen punten meer zijn voor de rondvraag, dan gaan we sluiten. En dank ik iedereen voor de komst en voor de bijdrage. En dan wens ik iedereen een hele goede thuisreis. En tot de volgende ronde. En de vergadering is daarmee gesloten.